Hallo, daar zijn we weer met een nieuwe bonus level podcast. Retro games en Nintendo games. Vandaag gaan we het hebben over Raf's favoriete games. Top 5. Nou, Simon, vertel.
Nou, Simon, zeg het maar.
Ja, nou, ik heb hier een schrift. Daar staan 5 recensies in. Die zal ik alle 5 oplezen voor jullie.
Ja, van de beste games van Raf van 2023.
Beste Switch games van 2023, of in ieder geval gespeeld in 2023. Op nummer 5 staat Kingdom Hearts 3.
Kingdom Hearts 3.
Heel leuk dat hij dat zo opgeschreven had.
Ja.
En de recensie luidt als volgt. Het is een grappig verhaal en spannend.
Ja, weet je, meer woorden zijn soms ook gewoon niet nodig voor zoiets.
Nee, soms... Is een perfecte recensie gewoon in een paar woorden te vangen. Nee, we hebben dit jaar deel 2 uitgespeeld en Kingdom Hearts 3, daar kun je attracties op roepen. Dus die is meteen met stip. En het is ook niet zo oldschool als 1 en 2 natuurlijk zijn. Ja. Dus die staat op 5. Op nummer 4 staat Illusion Island. En daar moest ik moet overal heb ik notities bij, wat ik erbij moet zeggen. Ik moet hier bijvoorbeeld bij zeggen dat hij het leuk vindt om Illusion Island te zeggen. en de recensie is, het is grappig en leuk. Ik speel het... met Whitney en papa. Dus dat doen we. Het is best wel een underrated gamepje trouwens. Ik hoor er eigenlijk niemand over. Het is een beetje Metroidvania. Het is ideaal voor kids. Je hebt gewoon een modus dat je soort van niet dood kan. Dus die is echt wel heel dope.
Ja, het ziet er mooi uit ook.
Ik wilde dus eigenlijk ook deze aflevering, vorige aflevering behandelen, maar er waren geen codes meer beschikbaar. En ik heb hem nog niet betaald of gekocht. Dus is die duur? Is die full price?
Nog niet betaald. Hij is niet full price. Volgens mij, ik heb hem even voor een koopje. Gewoon 25 piek of zo.
Oké, nou dat komt goed uit, want we hebben net een mooi kerstcadeau gehad van een van onze luisteraars, Jacco en ik. Dus dan kan ik die ervan halen, dat is wel... Dankjewel. Dankjewel, Lucky 13, Danny.
Oké, onthoud dit. Ik moet daar ook nog iets zeggen over kerstcadeaus voor jullie luisteraars.
Oh, oké.
Wat heb je gekregen? Gewoon een goedbon van 15 euro.
Hij stuurde gewoon uit het niets een mailtje dat hij ons bedankt voor de passie en voor het fijne jaar. Dus toen zei hij, hier, koop wat leuks ermee. Dus dat is heel cute.
Waarom hebben jullie niet mijn e-mailadres gegeven?
Ja,
oké, enfin. Nee, het is serieus. Het is echt een dope game. Het heeft die nieuwe Disney-stijl waar DuckTales ook in zit. En ik vind dat verschrikkelijk als oldschool dude. Toen ging ik deze game spelen. Toen had het die stijl. En het is legit grappig. Gewoon volwassen mensen grappig, zeg maar.
Cool.
Ja, ik vind dus die nieuwe stijl niet heel kut op zich. Van, maar wel in specifiek die van DuckTales, dat die eentje zo'n grote mond hebben. Dat vind ik ook niet zo lekker.
Ik vind die stijl echt prachtig, man. Ik heb bijna het artboek gekocht. Maar goed, ik snap
really?
Het. Als je van de oude, ja.
Oh, nee. Cool. Ja, maar ik ben opgegroeid met...
Het leven is een wervelstorm hierin.
De stad. Ja, en dat was gewoon de beste shit alle tijden.
Ja,
maar goed, het is echt super funny. Ze komen op een eiland, zeg maar. Je kunt met de vieren spelen. En er zitten beesten die hun daarheen gelokt hebben. En die zijn hilarisch. En die hebben hun hulp nodig. Omdat ze zelf gewoon losers zijn. Dus echt... die beesten zijn een beetje een sukkelclubje.
Ze weten waarom we jou uitnodigen. Oh ja.
En Mickey en Mini en zo. Die zijn coole helden. En dan zeggen ze, maar al die verhalen die jullie van ons kennen. Het zijn gewoon allemaal, zeg maar, nepavonturen. Het zijn takefilms en zo. En maakt niet uit. Jullie moeten het toch doen.
Nee,
dus
het is
hilarisch. Oké, nummer 3. Minecraft. Een leuk spel voor avontuur.
Ja.
Dat speelt hij... Als hij zegt, mag ik even op Nintendo, als we een soort van 10 minuten hebben, of wacht even.
Ja.
Altijd gooit hij Minecraft. Dat is niet normaal. Wat hij daarin bouwt, ik ben daar legit van onder indruk. Ik mocht niet te veel details weggeven van hem. Hij bouwt de hele villa's en geheime gangen en vallen en noem het dan maar op. Dus dat is waanzinnig. Hij is alleen straf gehad ergens dit jaar, waardoor hij 4 maanden geen YouTube mag kijken.
Wow. Zo, wat dus heeft hij in godsnaam gedaan? Heeft hij een bank overvallen?
Nee, maar hij hoeft maar een keer verkeerd te kijken en ik jank gewoon het hele YouTube de 6 maanden of zo, zodat ik niet naar die gasten hoef te luisteren de hele dag. Dus één keer hoestte hij te hard. Ik zo, 1 jaar geen YouTube. maar daar kijkt hij echt heel graag naar de Mick en de Santino's van deze wereld. Maar dan bouwt hij echt, ik ben daar nog steeds van onder indruk hoe lijp het is. Enfin, nummer 2. Pikmin 4.
Oh, hij heeft Pikmin erin staan.
Ja, zeker.
Leuk bedacht.
Heel leuk bedacht. En grappig.
Heel leuk bedacht. Dat is de review. Ja, het is inderdaad wel leuk bedacht.
Het is absoluut heel leuk bedacht, ja.
Gaan we zo ongetwijfeld nog verder over praten, Raf. Dus je hebt helemaal gelijk.
Ja. Zeker. Hij is dol op Ocean. En ik vind het verschrikkelijk, want we kunnen niet samen koop spelen wat we in Pikmin 3 gedaan hebben. En dat was superleuk. En dan op nummer 1. Ja, natuurlijk. Zelda Tears of the Kingdom. Hier heeft hij een hele lange recensie over geschreven. Een leuk avontuur.
Oh, maar weet je wat het is? Ik zei het natuurlijk bij die eerste ook al. Maar is dat niet ook gewoon een goede review voor Tears of the Kingdom. Het is gewoon een goed avontuur, weet je? Dat is wat het is.
Ja, en veel leuk, meer is ook niet nodig. Leuk avontuur, Cody.
Oh, leuk avontuur. Ja, daar ben ik het dan weer niet mee eens. Daar ben ik dan weer niet mee.
Jij vond het niks aan.
Nee. Ik vond het een goed avontuur.
Nee. Maar hij is echt... Ik word dus nu al 3 weken lastiggevallen door mijn eigen kind. Die, ik denk dat jullie het wel eens onderschatten. Maar hij is echt fan. In de zin van... Ja. Zoals mensen idolen hebben, sporters, muzikanten. Bruce Springsteen, ik ken 2 mensen in deze podcast die fan zijn. Zeker. Maar hij is echt van helemaal op de Cody en Jacco tour.
Wow.
Weet je, ik snap het wel. Ik kan wel iets bij voorstellen. Jacco is wel echt zeg maar zo iemand die ik als idool zie.
Ik? Nee.
Maar ja, jullie zijn echt 2 van de meest bescheiden mensen die ik ken. Jullie weten zelf niet... wat voor invloed jullie hebben. Dat mensen sturen jullie niet voor niks in kerstcadeau bijvoorbeeld.
Ja,
dus ik vind het wel mooi om het eind van het jaar even te benadrukken dat er er zijn meerdere fans van jullie. Mensen die echt er naar uitkijken en echt zelf dus blijkbaar ook mini bonus level podcast opnemen.
Ja, maar dat smelte mijn hart echt, jongen. Ik vond het al fantastisch, liet ik het aan mijn vriendin horen en ze had echt zoiets van alles wat ik zeg maar voor weirde shit doe in het jaar, wat ik dan werk noem, was al in één keer gewoon gerechtmatig. Gewoon was gewoon oké. Nu ze weet dat we mensen inspireren, kinderen inspireren.
Ja.
Kijk, dit is precies wat ik dus doe. Wat ik bedoel, kijk, jij zegt nu, alles wat ik in het jaar doe, wat ik dan werk noem, dat is precies de, bescheidenheid is niet eens het goede woord. Je mag wat, het is meer Cody denk ik dan Jacob, jullie mogen best wel trots zijn op de shit die je doet. Je wilt je eigen shit downplayen. Het is niet de weirde shit jij doet die jij werk noemt, het is gewoon je fucking werk.
Jullie zijn er fucking goed in. Ik vind het echt vlijend, ook al die mails die we krijgen daarover. Dat is, voor ons, wij beseffen ons dat denk ik niet zo heel goed. We zijn gewoon 2 gasten die graag praten. Eigenlijk een beetje zoals jij, Simon. Wij vinden het gewoon veel te leuk om te praten over dingen die we leuk vinden. En dan kennelijk doen we dat ook goed. En dat onderschatten we wel eens. Ja, dus,
het verschil is dat ik ga ervan uit dat gewoon zo'n beetje de helft van de wereldbevolking echt mad fan is van mij.
Klopt, en de helft wil je neerprikken.
Dat is het grote verschil. Ja,
het is altijd 50-50 als Simon de ruimte betreedt.
Precies. Ja, ik moet even kijken, moet ik aan de linkerkant of de rechterkant van de kamer gaan staan? Dus altijd, altijd over mijn schouder kijken, maar ook naar voren om al die flowers te ontvangen. Mm-hmm. Nee, shout-out naar jullie. En shout-out over kerstcadeau gesproken, wil ik ook nog even benoemen. Er was dus een dude en die had dus podcast geluisterd. Hoe heet die, Jacco?
Beberna.
En die stuurde gewoon zomaar een Temtem-code op, zodat ik die samen met Raf kon spelen. En dat is echt mega lief. Dat vind ik echt oprecht super lief.
Shout-out.
Alleen, ik heb echt het meest verwende kind op aarde. Hij heeft natuurlijk een vader die alle games koopt. Die alles samen meespeelt. Dus hij is zo ongelooflijk verwend. En hij heeft zoveel games. Dat ik denk, Beberna, die hele Discord zit vol met mensen. Daar zit vast iemand bij die denkt, hey, ik wil Temtem wel spelen met mijn kind, maar het is gewoon even net niet het jaar om daar een cent aan uit te geven. Of ik heb maar 3 spellen op mijn Switch. Ik zou zeggen, pak die code. Ik heb hem dus expres niet ingevoerd, hoe lief ik het ook vind. Maar pak die code, check even in de Discord van, hey, wie kan ik hier echt blij mee maken die niet een kind heeft met 4000 spellen. En drop hem daar.
Dan kan jullie zijn zulke goede mensen. Het is echt ongelooflijk.
Het valt echt heel erg mee.
Beberna wilde hem eerst naar mij sturen, omdat hij hoorde dat ik hem ook wel graag wilde checken, maar nog niet de game had. En toen zei ik, ja, ik krijg ook zoveel games. Ik voel me daar niet goed bij, weet je. Het is best prima als ik een keer een game koop. En toen zei hij van, misschien voor Simons zoontje. En toen had ik hem doorgestuurd. Maar ik zal Beberna een bericht sturen. Dat we het ontzettend lief vinden. En dat hij inderdaad iemand anders in onze...
Even naar de podcast moet luisteren.
Ja, dat sowieso.
Shout-out naar hem, man.
Ja, dikke shout-out naar jullie, guys. Ik vind het warmt mijn hart.
Ja, zeker, man. En,
ik heb Temtem uitgespeeld inmiddels, eindelijk. Yes. Weet je hoeveel uur dat kostte? 70. Weet je hoe vaak ik de laatste gymleider heb moeten doen? 70.
Echt? Cynthia, echt waardig.
Fucking moeilijk. In tegenstelling tot Pokémon zijn ze hier gewoon precies zoals jij. Ze gooien de hele tijd potions. Als je een super effective aanval doet, dan switchen ze die Temtem direct uit. Er komt er een die jou nakt. Ah, het is echt om gek van te worden. Maar ook wel leuk.
Lijp. Bedankt Raf voor jouw top 5. Het is part 2 van de kerstspecial natuurlijk. En wij gaan eindelijk onze top 5 beste Nintendo Switch games van het jaar met jullie delen. We hebben het hele jaar allemaal Switch games gespeeld, gereviewd en we gaan eindelijk een keer de balans opmaken. We gaan tellen van 5 naar 1. Zo werkt dat in eindejaars podcast. En dan hebben we misschien wel een gezamenlijke GOTY. Jullie hebben natuurlijk ook GOTY's ingestuurd. Daar gaan we aan het einde van de podcast nog even doorheen. Maar zeg maar Simon, wat is jouw nummer 5 Switch game van het jaar?
Ja. Ik moet een kleine disclaimer doen. Twee okay. eigenlijk. Kijk, ja. Een top 5 Switch games, dat is... Ik speel zeg maar veel op mijn Switch. Alleen als ik dat speel, speel ik echt die knijterlange tactics games of JRPG's. Ja. Dus daar zitten geen 50 titels op. En daar zitten er sowieso twee bij die ik vanwege tijdsdruk nog niet gespeeld heb. Die ik wel even wil noemen, omdat ik denk van... Ik denk dat die echt een hele goede kans hadden gehad om in mijn top 5 te komen. Dus shout-out naar Paranormasite en Raincoat Master Detective.
Ja.
Van de Danganronpa guys. Iedereen die Danganronpa niet gespeeld heeft. Oh, schaam je en ga dat game. Meteen doen.
Ah, oké. Okay, ja.
Dat was die game. Ja, dus die twee ja. games, dat zijn eigenlijk ook de enige games, toevallig Switch games, die op de backlog staan. Alleen als het goed is, mensen luisteren dit na kerst. Ik denk dat mijn liefstallige vriendinnetje misschien Raincoat onder de kerstboom heeft liggen. Hoop ik tenminste. Anders ben ik op zoek naar een nieuwe vriendin.
Waarom ben ik een blobvis? What the fuck? Ineens doet onze producer doet hier de tv aan en ik zie in mijn ding ineens een blobvis. Dat is niet eerlijk. Waarom?
Oh. Dat is bonusdier, Jacco. Okay.
Oh, die hebben we nu ook gehad.
Nou, kennelijk is het bonusdier de blobvis.
Ja.
Shout out. Oké, okay, goede disclaimer.
Ja, die twee games dus. En er ligt al, Nintendo is altijd heel lief voor mij. En die stuurde toen Mario Wonder uitkwam een hele mooie doos met een beeldje erin, alles erop en eraan. En ik had zin in die game, maar ik dacht, oh, zo'n mooie doos. Echt zo'n roze coinblok, zeg maar. Ik dacht, die staat zo mooi straks onder de kerstboom. Dus die hebben we met kerst uitgepakt, dus die heb ik ook nog niet gespeeld. Daar heb ik echt van af moeten blijven met alle moeite. Maar, met de disclaimers uit de weg, op nummer 5 staat mijn serie Fire Emblem Engage.
Oh, yeah. Ja. Oh, ik vergeet gewoon dat die dit jaar nog uitkwam, joh. Holy shit.
Heel vroeg in het jaar, zeker.
Ja. Ja.
Ik vond het wel leuk. Het is de eerste die ik heb gespeeld in de reeks, die ik in ieder geval lang genoeg heb gespeeld, dat ik durf te zeggen dat ik het heb gespeeld. Treehouse heb ik ook een stukje gespeeld, alleen dat was veel te High School Musical voor mij. Maar ik vond het wel heel leuk. Maar leg uit, waarom staat hij in top 5?
Ja, nou ik ben even die background, ik ben echt een Fire Emblem kid. Toen die game voor het eerst naar Europa kwam, de Game Boy Advance, toen heb ik die gespeeld en het was meteen mijn eerste tactics ervaring. Buiten zeg maar Heroes Might and Magic, maar dit was echt zeg maar de klassieke turn-based tactics game. En meteen verkocht, Sacred Stone, zo ontzettend, dat is nog steeds mijn favoriete deel. Toen heel die serie gevolgd, ik ben mad fan en dat was echt in jaren dat je een beetje een hipster moest zijn om het leuk te vinden, want ze raakten het aan de straatstenen niet kwijt in Europa.
Yeah.
Toen kwam natuurlijk Awakenings, wat het ontplofmoment was van Fire Emblem. Een beetje net zoals Yakuza had Zero. Dat ineens is Yakuza een gevestigde franchise. En dat was toen met Fire Emblem ook. En daarna zijn ze een beetje zo van, oh, Awakenings was dope. We moeten een klein beetje die magie weer proberen te capturen. Dat is ze, naar mijn mening, nog niet gelukt. Want Three Houses ging echt way naar de Persona kant. Echt met agenda's en een school en cadeautjes aan iedereen geven. En social links en noem maar op. En dat is echt totaal in een Fire Emblem game niet mijn ding. Want ik was zeg maar 80% van mijn tijd in die school, 20% van de tijd aan het knokken. En ik speel Fire Emblem wel echt voor die, wel voor die battles. En ook absoluut, zoals in Awakenings, om die relaties te bouwen. Maar niet dat ik echt naar een aparte plek ervoor moet en daarvan alles moet regelen en vissen en shit. En Engage gaat echt, en daarom ben ik zo blij mee, staat hij op 5, gaat echt terug naar die old school roots. Dat het draait gewoon om het vechten.
Ja.
Om battles, om een lans, een bijl en een zwaard. En het driehoekje wat dat vormt. En het een is dan sterk tegen het andere. Steen, schaap, papier. En dat is Fire Emblem Engage. Helemaal terug naar die roots. En dat vind ik super lekker. Ook al krijgen we het nooit meer. Dit voelt een beetje als, hey, laten we de Simons van deze wereld ook nog even tegemoetkomen. Dat doen ze heel goed. Ik vind wel, het is een beetje een spin-off geworden. Want ze brengen eigenlijk alle characters uit de oude games. Brengen ze terug door middel van een soort van verhaaldingetje. Je moet al die ringen verzamelen. Er zitten alle iconen in. En die iconen zijn dan dus personages uit de oude Fire Emblems. Ik hou ze echt als fan van de serie totaal niet uit elkaar. Dan krijg ik iemand, denk ik, oh, ken jou? Dat weet ik dan wel.
Yeah.
Dat is stap 1. Dan is het stap 2. Oh, uit welke game kom je ook alweer?
Mm-hmm.
En dan kom ik gedurende de game nog 3 personages tegen die allemaal sprekend op diegene lijken. En ik denk, oké, laat maar. Ik ga het niet uit elkaar houden. Maar,
dat is toch ook gewoon een beetje het gedeelte van de fanservice in deze game. Want ik bedoel, ja, ik ben het wel deels gaan spelen. En dat is eigenlijk gewoon een heel succesvol 10-jaren plan geweest van Nintendo. Doordat al die gastjes van Smash erin zitten. Zoals Marth en Roy en Lucina en
Ike.
Ike,
maar die lijken ook allemaal op elkaar. En ik snap wat je bedoelt. Ik kende ook heel veel mensen niet. Maar toen dacht ik, ja, jij lijkt wel heel erg veel op Marth. Want je hebt ook blauw haar en een zwaard. En,
allemaal blauw haar.
Ze hebben inderdaad wel bijna allemaal blauw haar. Behalve natuurlijk de dragon, het hoofdpersonage. Die heeft ook een beetje wit haar.
Ja, zeker. Maar dat staat voor de dualiteit.
Oh ja, natuurlijk. Want dat zijn ook die ringen, toch? Die synergy rings die je krijgt. En dan doe je een soort van super aanval. En dan word je half.
Die andere tag teams.
Ik dacht dat het product placement was voor, wat is het, Colgate. Die rode en die blauwe, daar lijkt hij een beetje op zo'n
wandelende tampestatube. Nee, maar gamers, kijk, het is geen Awakenings, het is geen Sacred Stones. Het is niet een Fire Emblem die geschiedenisboeken ingaat als een van de beste uit de serie. Maar en dat zeg ik, hij voelt iets te spin-offy. Het verhaal vind ik best wel tof, het personage vind ik best wel tof. Maar het is vooral de gameplay die het goed doet. Maar ik wil één moment wel even shout-outen. En dat is denk ik rond chapter 11 zo, want deze game is super licht. Het is gewoon, weet je wel, dat je vroeger had je luchtig toetje. En het was dan gewoon vla, maar zo lang opgeklopt dat je gewoon lucht aan het eten was.
Ja, zeker.
Al bij je smaak.
Ja. Verhaal, ja.
En dat is deze game ook. Maar ineens, ergens halverwege die game, komt er een soort van twist. En ik zal niet spoilen wat, maar in principe, alles gaat in één keer zo ongelooflijk hard naar de gatver. Dat je denkt, oh wacht even, ik was gewoon een leuke kinderfilm aan het kijken. Maar nu gaan we ineens super fucking dark. En dan is er een chapter dat je soort van op de vlucht gaat. En het regent, het is donker, de muziek is in fucking scene op dat moment. Echt de banger op de soundtrack van die hele game. En dikke cutscenes erbij. Toen had ik echt van, yo, nu ben ik echt even zo. Terwijl ik heel, die game is vrij, wat ik zei, is vrij luchtig. Dus ik speelde er een beetje achterovergezakt doorheen. Dat moment zat echt in mijn geheugen gegrift als een van de dikste Fire Emblem momenten, terwijl het in een van de minst hypey games zit, zeg maar.
Ja, want het gaat juist om die combat. Dus misschien was je daar ook helemaal niet mee bezig, zo van het verhaal kan nog een leuke twist krijgen. En als je dat dan ineens rauw op je dak krijgt, dan kan ik me voorstellen dat
dat ook
indruk maakt. Jij bent daar ook gekomen, Jacco, uiteindelijk nog.
Ja, zeker. Ja, ik heb ook best wel veel gespeeld deze game. Hij heeft net niet mijn top 5 gehaald, maar als ik er zo aan terugdenk, had ik ook ik vond het heel overzichtelijk vooral dat die combat zo zo weer terugging naar de roots, dat die driehoek weer terug was. En ook dat het verhaal gewoon niet zo heel boeiend was. Ik had er wel vrede mee. En toen kreeg je dat moment inderdaad. En wat me vooral bijstaat is die cutscene met zo'n hele grote slag die eraan vooraf gaat. En toen dacht ik, wauw, dit is echt prachtig. Volgens mij heb ik dit zelfs in Xenoblade niet gezien op de Switch. Zulke mooie cutscenes met zulke epische momenten.
Ja, dus, en dat wordt ook ondersteund door de voice acting. Want er zitten best wel wat van die gastjes in die ook bij Funimation acteren. Bijvoorbeeld, volgens mij, ik weet niet precies welk personage was, maar Justin Briner zit erin. Die bijvoorbeeld Izuku Midoriya speelt in My Hero Academia. Ja. Die heb ik voorbij horen komen. Die had wel een vrij prominente rol. En ik speel dan, als ik deze game heb ik voornamelijk met mijn earbuds gespeeld aan de Switch Connected. En dat gaf mij toch wel die extra motivatie om door te gaan. Niet misschien zozeer het verhaal, maar meer gewoon de voice acting is gewoon leuk gedaan. Heel herkenbaar voor mensen die vaak dubbed Japanse dingen kijken.
Ja.
En
ja,
zoveel grote jopen, dat, ja, bedoel, dat is, mag je, dan kun je best wel eens in game stoppen. En alleen ik bij Fire Emblem denk ik altijd van, ah jongens, ik vind jullie middeleeuwse shit net iets cool. Als je bijvoorbeeld kijkt naar Lucina of die Mart heeft ook zo'n, of nou Mart, ik weet niet eens meer wie, maar iemand in Awakenings heeft ook zo'n dochter die een hele belangrijke rol speelt. En dat vind ik hele toffe personage. Alleen ja, hoe langer Fire Emblem doorgaat, hoe groter de cupmaten worden. En denk ik van, weet je, ja, mag je maar best in een paar games stoppen. Maar ik vind het bij Fire Emblem denk van, ah jongens, laten we net even, misschien even, juist in deze serie, op een of andere manier is dat voor mij een soort van disconnect, dat ik denk van, oh, maar we zijn echt battles en oorlog en jullie zijn soms best wel heel serieus. En dan in één keer zo is, moet je gewoon een Switch OLED hebben, omdat het anders niet op het scherm past.
ja, dan zit er best wel in de weg.
Dope game.
Ja, heel vet. Cody.
Ja, dope. Ja, ik heb ook nog één kleine honorable mention die ik graag had willen spelen, maar doordat Temtem zo lang was, ben ik daar niet aan toegekomen. Dat was namelijk ook een Pokémon-kloon die ik eigenlijk nog heel graag wil gaan spelen. En dan was het altijd heel chill geweest als ik zeg maar nu de naam paraat had. Hè? Dat was dan wel fijn geweest. Maar ik ben vergeten hoe die game heet. Dus geen honorable mention.
Top 5. Ik bedoel,
hij komt niet in mijn top 5.
Oh, de honorable mention. Oh, sorry.
Ja, dit was mijn honorable mention, maar ik ben vergeten.
Ik zoek hem zo voor je op, anders. Ik zoek hem zo voor je op. Ik weet wat je bedoelt.
Ja, Digital Monsters. Of het is Digimon.
Digimon. Ja. Digimon.
Nee.
Oké, fuck die shit. Nou ja, goed. In ieder geval, ik wilde die heel graag spelen. Heb ik nog niet gedaan. En datzelfde geldt ook misschien wel voor Oxenfree 2. Die gaat misschien ook niet in onze lijst voorbij komen. Daar hadden we wellicht ook wat tijd voor moeten vrijmaken. Maar op nummer 5 heb ik iets staan wat ik eigenlijk helemaal niet verwacht dat daar zou komen. Dat is namelijk, oh trouwens, fuck, ik vergeet Blasphemous 2. Dat was ook een steengoed spel. Maar goed,
ik zat van de week een recensie in een podcast of iets te luisteren. Toen dacht ik, oh, dit klinkt veel te goed. Toen liet ze de soundtrack horen. Toen dacht ik, oh, dit is nog beter.
Ja.
Maar hij is lang, toch?
Ja, hij schijnt heel lang te zijn. Ik heb hem voor, ik zou hem voor ook gespeeld doen, voor het magazine. Alleen, toen kwam ik erachter dat ik hem echt niet ging finishen in een week. Dus ik ben daarna een kwart of zo heb ik hem weggelegd. Maar ook met de gedachte dat ik dacht van,
het is gewoon geen ook gespeeld game. Het is gewoon, doe even een two-pagertje met die.
Precies. Nou ja, dat dus. En toen heb ik maar besloten van, oké, ik ga dit er nu niet doorheen jagen. Net zoals The Last Fate trouwens, die ik ook ook aan het spelen ben, daar heb ik een coachje van. Zijn van die spellen van, ik denk, ja, daar wil ik toch wel iets meer mijn tijd voor nemen dan er doorheen jagen. Maar goed, shout-out dus nog Blasphemous 2. En dan ga ik nu hebben over mijn nummer 5, waarvan ik niet had verwacht toen ik die review deed dat hij in mijn top 5 zou komen. Maar dat is Return to Dreamland van Kirby.
Oh, want,
weet je wat het is? Ik snap dat iedereen die nu luistert denkt van, hey, dit is gewoon een soort remaster of port of what the fuck ever je het wil noemen. Ja, snap ik. Maar het is wel een soort van best-of collectie. En als ik ook aan mijn favoriete Mario Parties denk, dan denk ik ook aan die Mario Party van 2020. Volgens mij is dat Superstars met de oude borden erin en de oude minigames erin. En ik snap dat dat heel cheap is. Ik bedoel, insert Modern Warfare 3. Maar het werkt wel voor mij, want als ik met vrienden over de vloer ben en ik wil even Kirby spelen, dan kan ik die game opstarten en dan krijg ik al die microgames waar ik zo van hou. Zoals bijvoorbeeld Samurai Showdown, waar het puur op reactievermogen gaat. Waar ik trouwens onverslagen, ik kan daar niet in verliezen. Ook van jullie niet, jongens. Dat wil ik vast even
die
zeggen.
Samurai Showdown?
Ja, als iemand ooit mij ervoor uit wil dagen, you're not gonna win.
Ik wil je wel uitdagen.
Maar ik heb je uitgedaan voor een Smash Bros. Brawl ding en dat durf je ook niet, dus.
Maat!
Ik roep wat je wil.
Ik pak je zo hard. Ik hoef niet. Ik pak luister, random.
Ik heb
ik nog.
Elke keer als ik bij jullie studio ben, zeg ik: luister, vriend, zet een GameCube neer. Haal hem thuis op voor mij.
Oké, luister. Ik neem mijn GameCube mee. Kapot. Volgende keer als jij hier bent.
Letterlijk, dit gesprek hebben we altijd. En jij zegt elke keer: luister, ik neem mijn GameCube mee. Volgende keer als jij hier bent. En dan zeg ik: dit gesprek hebben we altijd.
Oké. Ja, je hebt eigenlijk wel gelijk. Misschien ben ik te bang.
Ja, volgende keer moet je een GameCube meenemen.
Ja, oké, we filmen het en we plaatsen het overal. Maar ik vond het een hele fijne game. Dus los van die microgames, dat je had die party modus daar. En dat is dan ook leuk gedaan, omdat het een soort van marathon van microgames wordt. En daar word je steeds beter in en je kent het van vroeger. Maar buiten dat heb je gewoon een single player. Wat een hele traditionele en trouwe Kirby game is. Waarin je eigenlijk het hele verhaal kan doorspelen met twee vrienden. En dan heb je ook nog een soort van die hero-based variabelen erin zitten. Waarin je kan spelen als Meta Knight, King Dedede. Of Kirby. Kirby kan op zijn beurt natuurlijk alles absorberen en superkrachten krijgen. Maar Meta Knight kan bijvoorbeeld gewoon volwaardig vliegen. Als je dat een beetje onder de knie hebt. Dat is eigenlijk de B omhoog van Smash. Die kan je hier doen. En dan kan je gewoon die hele map in vliegen. Je ziet echt wel zeg maar volgens mij heeft Sakurai niet heel nadrukkelijk meegewerkt aan deze game of aan deze remaster. Maar de Smash Combat zit er heel goed in. En dat is heel herkenbaar voor iemand die gewoon een beetje van op knopjes rammen houdt. Dan heb je heel snel door hoe je die game wat leuker kan maken voor jezelf. Want het is wel een Kirby game, dus de difficulty is niet heel erg hoog. Hij is wel iets hoger dan we gewend zijn. En als kerst op de taart, wat ik nu een kerst op de taart noem, maar tijdens de review vond ik dat meer een soort van uppercut op mijn neus. Want ik dacht dat ik klaar was en toen kreeg ik nog een hele epiloog, wat zowaar nieuwe content is. Dan heb ik zoiets van, laat mij die nieuwe content direct spelen. Maar goed, dan moet je dus eerst die hele game vooruit spelen. Maar dan krijg je nog een singleplayer epiloog met Megalore. Wat eigenlijk een soort van, een beetje Metroid vibes heb. Je krijgt nieuwe abilities, waardoor je steeds hoger kan springen, sterker wordt, op nieuwe plekken kan komen. En dat was echt wel, was eigenlijk wel een hele leuke ervaring. Dus hoe langer ik van die game af ben gestapt, en hoe vaker ik merk dat hij bij ons voorkomt op een vriendenavondje of zo, denk ik van fuck, ik ben echt heel erg blij dat de Switch deze game ontvangen heb. En het is een mooie viering van Kirby. Dus ik heb die op 5 gezet.
Waarom heb ik hier niks over gehoord?
Ja, deze game is echt...
Het klinkt echt als alles wat ik dope vind.
Ja, ik weet het misschien ook wel iets te goed verkopen. Maar ja, dat is hoe ik me daarbij voel. En ik vind het gewoon...
Nee, ik ben dol op Kirby. Ik ben dol op makkelijke Kirby. Ik doe Crystal Shards op de Nintendo 64. Die kun je, als je het naar rechts ingedrukt houdt, heb je volgens mij uitgespeeld. En ook dat vind ik... Ik vind het heerlijk om in zo'n lekkere, simpele Kirby te duiken.
Ja, nou ja, dan moet je dit echt gaan spelen. Ik denk dat best wel veel mensen erop geslapen hebben, omdat het een vrij geruisloze release was.
Ja, het was een remaster. Ze hebben er niet heel veel herrie om gemaakt. En ik denk ook wat misschien andere mensen ook hadden na Forgotten Land, die 3D Kirby van 2 jaar terug. Heb ik het niet.
Vergeten wereld bedoel je, Cody?
De vergeten wereld. Maar hoezo heet het Vergeten Wereld en Forgotten Land? Andere discussie. Klopt.
Ja, weet ik. Dat is gek. Maar ja, ik vond die game heel dope. En ik wil eigenlijk gewoon een nieuwe 3D Kirby. En toen ging ik terug naar deze. En ik speelde vroeger altijd Kirby met mijn broertje. Ook omdat het gewoon een hele makkelijke game was. En we hebben volgens mij 2-3 werelden hiervan gespeeld. En we hebben best wel gelachen. Maar het prikkelt niet zo zoals die 3D game. Maar ik snap het. Dit is gewoon, het is een hele lekkere Kirby game. En toch wel... netjes dat ze zoveel extra content hebben toegevoegd voor een remaster die eigenlijk best wel makkelijk oogt.
Ja, nee, klopt. Dus, het oogt inderdaad erg makkelijk, maar daardoor speelt het ook heel erg makkelijk. En, het is gewoon een heel totaal pakket. Dus ik vond dat die een top 5 plek verdiende.
Netjes. Ik heb de backlog.
Nice. Ja.
Mijn nummer 5 is een controversiële game. Ik denk dat mensen deze misschien of hoger hadden verwacht of hadden verwacht dat jullie hem erin hadden staan. Maar ik ben de enige met Pikmin 4.
Ja.
Op nummer 5.
En dan ga ik direct alvast even zeggen dat hij wel de community top 3 gered heeft. Ik dacht, misschien is dat wel leuk om te zeggen. Die staat namelijk op 3. En dat is best wel tegen mijn verwachting in. Dan heb ik het over alle platformen. Dus hij heeft ook gewonnen van Baldur's Gate en Spider-Man. Die staat gewoon op 3, volgens de community.
Kijk, ik vind Pikmin 4. Pikmin 4 een hele goede game. Maar dat komt ook omdat ik Pikmin 1, 2 en 3 niet heb gespeeld. Ik heb alleen Hey Pikmin gespeeld op de 3DS. En dat was een sidescroller. Die was best wel simpel. En
Hey Pikmin.
Niet echt de essentie van wat Pikmin is. Ik heb dat in Pikmin 4 voor het eerst ontdekt. En ik vind het een hele fijne game om voor het eerst mee in de franchise te duiken. Het is heel toegankelijk. Het legt alles goed uit. Het ziet er sowieso mooi uit. Ik vind het wereldje heel leuk gedaan met... je bent kleine wezentjes en alles om je heen is groot en intimiderend. En die insecten die er rondlopen en vuurspuwende beesten. En het hoogt heel vrolijk, maar het is eigenlijk best wel luguber. En ik had zelf dat ik... Je gaat die dungeons in, die ik ook heel goed gedaan vind. De puzzels daarin en de spanning daarin. Dat echt ontzettend goed gedaan. Want je ziet gewoon je Pikmin om je heen soms doodgaan. En je ziet de geest hun lichaam verlaten. En ja, dan begin je steeds meer te zweten. Ja, en ik had momenten dat ik dacht van... Oké, hoe ver moet ik nog? Hoe diep moet ik nog deze dungeon in? Dan ga je naar min 3, je gaat naar min 4, min 5. En dan eindelijk kom je op dat punt met echt je laatste manschappen, zeg maar. Ik voelde me echt een soort van oorlogsgeneraal. om te ontsnappen. Maar het gaat ook vaak mis. Dus dat vind ik heel cool. Het is een hele toegankelijke game, maar er zit ook... grappig genoeg ontzettend veel diepgang in.
Ja, ook voor die game geldt eigenlijk dat het een soort van best of Pikmin is, toch? Ja, ik bedoel, behalve wat Simon al terecht zei, dat de co-op, de volwaardige co-op eruit gesloopt is, zou ik zeggen dat het alles bevat van de goede Pikmin.
Heb ik helemaal niet gezegd. Oh. Wanneer zei ik dat?
Oh.
Ja. Dat was gisteren toen de opname kapot was.
Nee.
Worden we nu exposed?
Nee, luister, wat het is. Het ding met Pikmin is, en wat Jacco zegt heel goed, waar je ook, Pikmin wordt steeds beter. En waar je zeg maar ook instapt, als jij voor het eerst 2 speelt, denk je, oh, dit is vet, en dan ben je verslingerd. Ja. Voor mij was het Pikmin 3, alleen ik speelde hier dus samen met Raf. En dan heb je gewoon de normale story mode, is in co-op, dat is fantastisch. Dat is echt een van de leukste games op de Switch die ik met hem samen gespeeld heb. En wij hebben daar zoveel plezier mee gehad. En toen kwam Pikmin. En toen was ik echt die ouder die de winkel inliep. Eigenlijk niks over games weet. Het doosje zag en denkt van, oh, dit is een leuke serie. Ik was echt zo'n ouder die een Pixar film voor gaming koopt, weet je wel. Ja. Zo van, oh, Up, vind ik een leuke film. Oh, daar hebben ze nu een game van. Oh, dat vinden we vast leuk thuis. Terwijl ze ook, zeg maar, Mario zo kan halen. En ik kom thuis en zit dus geen verzoenlijke story mode co-op in. Dus ik was heel verdrietig. En Raf zo, nou, dan ga ik alleen spelen. Maar je kunt wel meedoen, dan kun je steentjes gooien of zo. Maar dat is zo'n, net als dat je in Mario Odyssey die hoed kan gooien. Doe even normaal, dan doe ik liever niks.
Ja.
Ja. Dus hij is er dus mee aan de haal gaan. Hij vindt het fantastisch. Ik zie het ook en ik snap het ook. Alleen, ik ik snap niet hoe je... Ik bedoel, het is niet alsof we het over de volgende GTA hebben. Met alle toeters en bellen erop en eraan. We hebben het gewoon over Pikmin. Pikmin 3 is op de Switch en die is co-op. Zonde. En het is, Pikmin 4 is in principe gewoon een iteratie daarvan.
Ja, precies.
En,
ja.
Of daarop. En waarom sloop je iets eruit wat erin zit? En ze zullen de cijfers hebben. Er zullen misschien 5% van de mensen zullen het zo spelen. Alleen ik vind in als er één bedrijf alles goed doet op, zeg maar, familie gebeuren. Weet je, Nintendo is ook de enige volgens mij die al zijn first party games naar het Nederlands vertaalt. En of misschien de PlayStation ook, weet ik niet zeker. Maar volgens mij is Nintendo de enige. Alles wordt naar het Nederlands gelokaliseerd. Bijna alles stoppen ze wel iets van co-op in om echt dat familiebedrijf te zijn. Dat doen ze fantastisch. En dan juist bij zo'n first party, nou, best wel een grote franchise voor hun natuurlijk, halen ze gewoon de co-op eruit.
Ja,
en dat vind ik zo, daar ben ik echt boos over. Dat vind ik echt onbegrijpelijk. En het is ook niet zo van, oh, het wordt er nog in gepatcht. Weet je, als je dan bijvoorbeeld de Xbox of PlayStation kijkt, dan kun je vaak nog zoiets, oh, de koopmodus komt er nog aan. Ja, ik weet niet, man. Ik ben er echt... Buiten het feit dat ik zuur ben dat het er niet in zit, ik ben er voornamelijk zuur van dat het wel in moet zitten, omdat je het in 3 wel had.
Ja, dat vind ik ook.
Dat vind ik een hele taaie in dit geval.
Ja, ik wist niet dat co-op zo'n belangrijk ding was voor Pikmin. Nou, dus goed, ik heb hem ook gewoon zelf gespeeld.
Nou ja, ik zeg al, het zijn misschien 5% van de mensen of zo. Hè? Want het is eigenlijk, iedereen speelt in zijn eentje. Alleen... Yeah. Ja, voor de mensen, het is al best een luisteraar. Je zegt van, ja, joh, ik speel het ook wel met mijn meisje of met mijn vriend of met mijn kleine of wat dan ook. Met je opa, weet ik veel. Maar ja, voor die hele kleine groep, die het waarschijnlijk zal zijn, waar ik wel toe behoor, is het echt een, vind ik het echt een domper.
Ja, ik ben het er ook wel mee eens, hoor. Ik, ik, ik bij mij zijn het vaak bij dit soort spellen dat ik ergens verslingerd aan raak zodra ik het in koop kan spelen. En dan ben ik al lang blij dat er weer een nieuw koopspelletje is. Weet je, dan ga ik dat maar spelen. Want realistisch gezien, ik speel alles wat koop is, speel ik best wel snel uit. En bij deze is dat zo'n groot gemis. Het is niet zo'n grote domper als toen ik voor het eerst Platoon kocht. En dacht van, joh, dit wordt keihard. We gaan met het hele studentenhuis gaan we de hele tijd couchcoop doen. En toen bleek het gewoon een singleplayer te zijn. Ik had me niet goed ingelezen. Klopt, ja. Dat was echt heel gênant.
Dat was ook zo. Maar goed, ja, als singleplayer is Pikmin 4 echt absoluut, een ontzettend leuke game. Hele goeie om in te stappen als je het nog nooit hebt geprobeerd. Dus vandaar dat die op mijn nummer 5 staat. Dan gaan we naar nummer 4. Dat is volgens mij een gezamenlijke. Is dat de game die jij tot vannacht hebt gespeeld, Simon?
Ik heb vannacht tot 4 uur 's nachts heb ik inderdaad Sea of Stars zitten spelen. Oh, dus als dat onze gezamenlijke is,
we hebben een 3-dubbele 4.
Ja.
Ik heb nog nooit meegemaakt. Letterlijk. Niet eens in podcast die ik luister.
Nee, maar we zitten gewoon...
Dit is echt toeval.
Dat drie man dezelfde game op dezelfde plek hebben staan.
Maar op zich, wij zijn ook wel een zee aan sterren. Dus dat, weet je, dat klopt wel ongeveer.
Een sterrenkast.
Ik hou van de zee.
Ja?
Ja.
Ik heb sterrenangst, dus niet echt heel veel van sterren hou ik, maar...
Jij bent natuurlijk fan van de meer oldschool RPG's, Simon. Hoe vind jij deze game zich verhouden? Waarom haalt deze game jou... top 4?
Dat is een goede vraag. Kijk, deze game is een ode aan de SNES-era RPG's. Uiteindelijk, na het uitspelen ervan... Ik heb nu het einde gehaald en dan moet je nog een paar dingen doen. Die heb ik allemaal gedaan. Dus ik ga nu zeggen, maar ik hoef alleen nog maar de echte eindbaas te verslaan. Yeah. Het is een ode aan die Super Nintendo RPG's. Zij zeggen zelf heel veel van, en Chrono Trigger, daar zijn we van. En van die era. Alleen ik vind het is meer een game in de vein van Super Mario RPG. Nee, dat zeg ik verkeerd. Super Mario, hoe heet hij nou? Mario & Luigi Superstar Saga. Daar doet hij me een beetje veel meer aan denken eigenlijk. En ook wel een beetje de Illusion of Time, Terra Enigma, kant gaat het op. Maar, en ik vind het zo weird, want ik vind deze game doet alles fantastisch. Het heeft dezelfde composer als Chrono Trigger.
Yasunori Mitsuda.
Ja, die ik geloof 10 nummers gemaakt voor Sea of Stars en dat heel hoor je. Yeah. Het ziet er waanzinnig uit en het doet eigenlijk alles, doet het perfect. Van de animaties, de origin stories van je cast en het verhaal is leuk, de wereld ziet er mooi uit, de pacing is goed, het is niet te lang, het battle systeem is echt heel erg tof. Alleen ergens is het, I like it, but I don't love it. En ik kan... Weet je, ik heb 1000 jaar lang over games geschreven. Ik heb honderden games gerecenseerd. En het komt zelden voor dat ik mijn vinger er niet precies op kan leggen. En ik heb hier heel veel over nagedacht. Want ik ben ontzettend benieuwd als iemand vandaag de dag voor het eerst Chrono Trigger speelt. En voor het eerst Sea of Stars. Of die dan zegt, oh ja, nee, maar Chrono Trigger is beter. Want kijk, op papier heeft deze game een interessante vechtsysteem. Ziet deze game er mooier uit. Ja. Heeft deze game meer, zeg maar, gevarieerdere omgevingen. En loopt het soepeler. Zijn de animaties toffer. En deze game doet alles wat je zou willen van deze game. Ook zo een extra einde. Check, weet je wel, 60 items verzamelen die over de hele wereld spreid liggen. Check, noem het allemaal maar op. Alleen, ergens heb ik toch het idee van, het haalt het niet bij die games van toen. En dan is dus de vraag, is dat nostalgie? Of is het iets anders? En ik ben tot de conclusie gekomen, denk ik, dat het toch iets anders is. En dat is het feit dat alles in deze game is fantastisch, maar alles is binnen de lijntjes. Het is zo, het is lief, het is vriendelijk, het is netjes. Het heeft nergens, het is kapot gepolijst. Het heeft nergens een ruw randje. En zelfs
zeg maar... chill, man.
Ja, dat snap ik, want het speelt super soepel weg. En ik heb ook echt, het is een fantastische game. Hij staat op 4, alleen er ontbreekt een stukje magie.
Maar laat ik het dan zo zeggen, wat zou je cijfer geven?
Ik zou het wel een 8 geven, want het is echt een hele goede game.
Ja.
En het is echt van iedereen die er in de buurt probeert te komen, afgezien van Chained Echoes, is het al echt jaren niemand meer gelukt om zo, zeg maar, de spirit van toen te capturen. Ja. Alleen het speelt wel echt als, oh, dit is zo'n fucking lijpe realistische kopie van de Mona Lisa. Maar het heeft niet die glimlach.
Wow.
Ja, toen de trailer hier
was dat voor insane ziek metafoor ineens. What the fuck? Die heb je eerder gebruikt.
Ik schrok er zelf ook van. Ik zelf even stil. Gebeurde
ja, dat snap ik. Ik kan me er wel in vinden. Ik heb hem nog niet uitgespeeld, dus dat is een beetje mijn disclaimer hierbij. Maar wat mij heel erg aansprak, en dat is alvast een voorschot op mijn nummer 3 waar we het zo meteen over gaan hebben. Het was wat tactischer dan bijvoorbeeld Mario RPG. Ik vond het wat ik heel erg leuk vond, wat ik een leuke dynamiek vond hieraan, is dat je er worden soms aanvallen opgeladen, net als bij Pokémon natuurlijk, weet je wel. Dan start iemand een rage of zoiets en dan weet je van oké, ik ga die straks op mijn dak krijgen. En als je dat hier tactisch aanpakt, dan kan je die onderbreken. En dat was wel iets wat ik een soort van, dat mis, of niet wist dat ik het miste in bepaalde games. Dus dat vond ik wel heel erg interessant. Maar ik vond dat mij op het puntje van de stoel houden met actieve gameplay, dus die goede timing en zo, waar we het straks ongetwijfeld bij Mario over gaan hebben. Dat vond ik toch, denk ik, ja, het was misschien wat eenvoudiger en toegankelijker uitgevoerd, maar daar ben ik bij Mario uiteindelijk toch meer verloren in geraakt. Dus ik vond het ook een hele goede game. Ik moet hem nog uitspelen. Maar ik denk het grootste compliment dat ik aan deze game kan maken is dat ik zo waar geïnteresseerd was in, niet zozeer het verhaal, maar in het schrijfwerk en in de personages. Dat was wel heel erg leuk.
Ja, dat vind ik ook het beste aan deze game. Ik ben al heel lang op zoek naar een wat meer oldschool Japans ingestoken RPG die veel toegankelijker is. En deze game doet dat. Je hoeft niet heel lang te grinden. Het is niet overdreven moeilijk. Als je toch vaak doodgaat, dan heb je allemaal relics die je kunnen helpen. Er zitten platformelementen in, er zitten puzzels in die leuk zijn. Dus het is best wel gevarieerd.
Je hebt geen grind in trouwens. Hè? Dat is echt, nee, als je iedereen verslaat die je tegenkomt, zeg maar, zijn scrolltickets iets op de map, dan ben je perfect geleveld.
Ja, echt. En dat vind ik echt ontzettend fijn. En daarnaast zat ik ook gelijk in deze wereld. Ze zetten die fancy wereld ontzettend goed op. En wat jij zegt, het schrijfwerk en de personages, Cody. Je bent gelijk geïntrigeerd of zo. Ze gaan dan trainen om een Sun and Moon Warrior te worden. En gaan dan naar een bepaalde school. En dat is afgelegen. En dan laten ze hun beste vriend achter. Oh. En 10 jaar later komen ze hem weer
Garl,
tegen.
Toch?
En hij, ja. Garl, ja. En hij is helemaal niet jaloers. Hij is helemaal niet boos of gefrustreerd of zo. Nee, ja, het is weer eigenlijk zoals vanouds. En hij heeft al een keer een oog verloren in een soort van situatie waarin hij eigenlijk niet
waren en al een avontuur wilde gaan, terwijl ze nog veel te jong waren eigenlijk.
Ja, precies. En dan gaan ze op pad. En dat vind ik gewoon zo leuk. Het is best wel wholesome geschreven of zo. En ze ontmoeten verder nog andere personages die dan ook weer aan je party toe kan voegen, die ook ontzettend leuk zijn wat mij betreft. Dus dat vind ik heel leuk en goed aan Sea of Stars. Het is echt geen, het is gewoon een heerlijke game om doorheen te spelen. Toch dat RPG-gevoel met een heel leuk vechtsysteem, wat ook een beetje aan Octopath Traveler doet denken. Dus we hebben hem vaker aangeraden, maar ik denk dat het een hele mooie plek is voor deze game, nummer 4. Jij noemde je nummer... Oh, sorry.
Oh, nee, ja, nee. Misschien één dingetje is Garl is inderdaad. Ja. Je benoemt hem en hij is misschien wel, zeg maar, het levende bewijs van mijn conflict, want hij is de allerbeste vriend die je kunt wensen. Yeah. Er komt nooit een kwaad woord uit. Hij is altijd vrolijk, wat er ook gebeurt. Heb je tegen een monster gevochten en gaat monster verslaan, dan is hij, nee, laten we met monster gaan praten. En dan, oh, hey, kijk, hij kan ons ook helpen en oh, hij is toch een good guy. Maar hij is zo'n good guy. Yeah. Dat aan de ene kant denk ik, iedereen zou een vriend als Garl moeten hebben. En aan de andere kant zou ik denken, jeez, ik wil ook soms wel eens een keer gewoon, zeg maar, op stap en helemaal naar de kloten en dan we half kotsend in de goot liggen. En dat is niet Garl. Nee. En dat is het randje wat een... Kijk, Lina in Chrono Trigger is bijvoorbeeld soms in het begin best wel een beetje een bitch.
Ja. Ja.
En al die personages die hebben iets. Hè. Weet je, Frog, zijn verhaal is legit tragisch. Terwijl hier heb je characters en ze hebben allemaal hele toffe origin stories. Daar zit echt donkere shit bij. Alleen het voelt nog steeds alsof de zon schijnt, zeg maar, weet je wel. Alsof je naar een begrafenis op Curaçao gaat.
Ja. Ja. Ja, ik vind dat niet zo erg, maar ik snap wat je bedoelt.
Wat zo'n personage als Garl extra sterk maakt, waar ik dan altijd een zwak voor heb, is dat hij een kok is. I don't know. Meestal zijn koks gewoon goede mensen, weet je. Hij heeft een liefde voor eten, dus dan ben je waarschijnlijk ook een goed mens.
Ja, hij is die guy die broodjes inpakt.
Hij is, precies. Hij fixt dat jij een lunch hebt, weet je.
Heb jij echt een voorliefde voor koks?
Nou ja, ik bedoel, als je het zo zegt...
Oké, nummer drie.
Het maakt je moet gevuld worden, dus.
Kokken.
Cody, ja, jij hebt Super Mario RPG op nummer 3 staan. Dat noemde jij net al even. Waarom heb jij deze game...
Ik heb een rare top 5 als ik erover nadenk eigenlijk. Maar sowieso een top 5 waarin 2 RPG's staan in 2023 is wel cool, toch? Maar wel een soort van hippe guy.
Zeker.
Waarom staat hij erin? Nou, wij hadden de code best wel lang al, omdat we de voor bonus level konden wij daarmee aan de haal. En toen had ik 6 uur gespeeld en toen dacht ik, jezus, dit is niet een... want het is sowieso een beetje lastig of nou een remake of een remaster of een port of een fiets is of whatever. Maar ja, laten we het voor het gemak even een remake bestempelen, omdat het misschien niet van de grond af opnieuw opgebouwd is, maar de sprites zijn wel volledig aangepakt Dat is geen half werk. Ik vind het ook geen luie remaster of zo. Misschien is het wel een luie remake. Maar goed, dat zijn allemaal weer details. Maar wat het wel deed is... Toen ik dacht, oké, dit is exact dezelfde game. Ik laat het hierbij. Ik weet nu precies, ik weet nu precies wat het is en wat het gaat inhouden. Toen kwam er rondom de release... een heleboel bij mensen vrij die deze game nooit hebben kunnen spelen, omdat die sowieso niet in Europa uitkwam natuurlijk. En voor het eerst eigenlijk pas speelbaar was op de Virtual Console, op de Wii U. Dan hebben we het over 2017, denk ik, of zoiets. En heel veel mensen gingen... Sorry?
De Wii was de Wii. Volgens mij ook eerst, ja.
Oh, oké. Ja. Ja, nou goed, ik heb hem op de Wii U gespeeld, vandaar. Ja. En dat maakte een heleboel los bij mensen. En ik werd links en rechts bericht van, hoezo is deze nooit in Europa uitgekomen en dit moet jij spelen als Nintendo-liefhebber of als gamekenner, weet je. En dan zeg ik, ik zit hier 6 uur in en toen heb ik hem weggelegd, want ik herkende het allemaal wel. Ja. De soundtrack is het beste aan de game, heb ik volgens mij 20 keer gezegd. Sta ik misschien nog steeds wel een klein beetje achter. Maar ik heb toen toch besloten, omdat al mijn mainstream Call of Duty vriendjes en de meeste aan het spelen waren, dat ik dacht van, godverdomme, waarom speel ik hem dan niet? En toen heb ik hem in mijn Nitro deck gegooid. En ik heb hem in 2 dagen in 1 ruk uitgespeeld. En ik heb er zo intens van genoten. Ik vond het zo leuk om al die verschillende personages en hun bijbehorende vechtstijl te leren kennen weer. En dat was ook gewoon best wel lang geleden. En ik heb nu ook gewoon in die afgelopen 6 jaar veel meer geleerd over genre. Want dat was echt mijn eerste JRPG, denk ik. Nou ja, sinds Terranigma ongeveer. Of Lufia, ik weet niet welke keer die speelde. Gespeeld weer. En dus ik had gewoon, ik was er gewoon doorheen aan het vechten. En nu heb ik er iets meer bij stilgestaan hoe ik bepaalde gevechten kon aanpakken. Wat slim was om wie ik verder ging levelen in plaats van alles op Mario gooien, weet je wel. Daar ben ik wel. Ik heb daar echt heel veel plezier aan gehad. En dat markeert nu toch wel 2-3 weken van dit jaar waar ik met veel plezier op terugkijk. Het was ook een periode dat ik veel aan het reizen was. Weet je, ik was in Londen. Ik was best wel op veel verschillende plekken. En dan ben je op het vliegtuig en op het vliegveld. En dan heb je even een paar uurtjes. En dan zit je met een paar van die blind date gasten met wie je dan op perstrip wordt gestuurd, waar je eigenlijk niet mee wil praten. Dus dan is het heel simpel om je AirPods in te doen en lekker Mario RPG te gaan spelen. En dat is een beetje. Ja, dat past nu wel heel goed in 2023 voor mij. Dus ik vind dat hij mijn top 3 heeft moeten behalen voor het plezier dat hij mij heeft opgeleverd. Ondanks dat ik hem in eerste instantie misschien niet helemaal op waarde kon schatten.
Oké, dat vind ik een mooi betoog. Ja, ik wacht toch liever op Paper Mario volgend jaar. Ik weet wat Super Mario RPG goed maakt, maar ik heb toch het gevoel dat de games die daarna kwamen, Mario en Luigi en zo en andere vervolgen, dat die het toch iets beter doen of zo. Dat scherpe schrijfwerk en het vechtsysteem. Maar ik snap de charme of zo. Het is natuurlijk ook gewoon een remake. Het is misschien ook wel een deel nostalgie. Ja, als ik het zeker, zo inschat.
Zeker. Ja, en ik bedoel, ik twijfel er niet aan dat de 1000 Year Door hier keihard overheen gaat volgend jaar. En dat is gewoon een van de beste games ooit gemaakt. Die staat in mijn top 10 beste games ooit, denk ik.
Ja, grote kans dat die volgend jaar in ons top 5 staat.
Ja, een hele grote kans, ja.
Maar ik vind het een mooie ode aan Super Mario RPG 3. Niet zomaar een plek. Simon, wat staat er op jouw nummer 3?
Op mijn top 3 staat... deze zien jullie zeker niet aankomen. Ook niet met die luistert, denk ik. Maar het is Dead Cells Castlevania.
Oh, yeah. Shit.
Castlevania DLC voor Dead Cells.
Iedereen is die vergeten.
Ja, maar ook echt, zeg maar.
Ik zweer het je. Ik bedoel, Dead Cells is, en iedereen die het gespeeld heeft, het voelt zeg maar als Hades. Dead Cells is een roguelike. En het is een game die zo heilloos bestuurt. Je kunt geen game noemen. Dat heb je bij Hades ook, weet je wel. Als je dat speelt, dat gebruik je als referentie. Omdat waarschijnlijk meer mensen Hades kennen dan Dead Cells. Ja. Maar als je dat speelt, dan weet je, dit kan bijna niet beter voelen. Dus zeg maar responsiviteit van de actie, van je wapens, van de snelheid waarmee je speelt. De controle die je hebt over je personage in die gamewereld. Is in Dead Cells is zo lekker om te spelen. En ik heb het origineel toen gespeeld. Ik was toen een paar weken in Vietnam. In mijn eentje, lekker die Switch mee. En als je Dead Cells aanzet, ik kan dan dus niet meer stoppen. Je maakt een run door zeg maar verschillende. Je hebt allerlei verschillende soort van areas. En je gaat van de ene area naar de andere. Dus je kunt bijvoorbeeld van nummertje 1 naar nummer 3 of naar nummer 2. En zo elke keer kies jij. Maar je gaat dus elke keer ga je dus van doe je een run. En het allerfrustrerendste aan Dead Cells vind ik, dat zou echt één van mijn topgames zijn. Waren het niet dat die eindbaas is zo frustrerend, niet leuk, moeilijk ten opzichte van die game. Het is een moeilijke game. En dan kom je bij die eindbaas en dan denk je, wat als we nu de eindbaas 48 keer moeilijker maken dan de rest? En ook nog eens een keer oneerlijk. En ook nog eens een keer frustrerend. En ik dacht, Ik heb me daar zo vaak op stuk gebeten. Want het is ook nog eens een keer, ja, in zo'n roguelike. Als je tegen die eindbaas ziet, dan kun je ook niet even lekker oefenen. Want als je dood bent, moet je dus heel die game weer uitspelen. Totdat je weer bent. En dan is zeg maar, oh, nu kan ik voor de tweede keer kijken wat hij doet. En als je niet oppast, dan ga je dus neer. En dat is zo frustrerend. Dan had ik soms runs en die waren dan zo lekker, jongen. En dacht ik, nu ben ik echt goed voorbereid. En nu heb ik echt een goede tactiek. Kom bij die eindbaas, is binnen een minuut voorbij. En dan is je hele run van, oh ja, dit was het. Ga maar weer een uur of anderhalf spelen om weer bij hem te komen.
Dat haat ik.
Ja, ik dus ook. Ik heb die game dus ook nooit uitgespeeld. Dat ik dacht van, en het is zo zonde, want het maakt voor mij wat een echt een. Kijk, Hades is daarin echt een classic. En Dead Cells had dat ook moeten zijn. Maar wat ze wel goed doen, is dat ze sinds release, en dat echt al 3, 4, 5 jaar geleden, blijven ze maar bouwen aan die game. En doen ze samenwerking met andere titels. Gooien ze bijvoorbeeld wapens of een area of een personage uit andere indie games erin. En nu heeft Konami dus gezegd, weet je wat? Wij weten al jaren totaal niet waar we mee bezig zijn. Castlevania, een van de gruwelijkste franchises ooit gemaakt. Mm. Weet je, laten we daar een gruwelijke Netflix-serie van maken, maar geen games.
Die ik SV Speak aan het kijken.
Die willen nou Castlevania spelen. Wat zeg je?
Die ben ik toevallig SV Speak aan het kijken voor het eerst. Castlevania-serie.
Oh. Een nieuwe serie of de originele, zeg maar.
De originele met 3 seizoenen, ja.
Het is insane.
Ik vind het grandioos. Echt. Het begon als een serie waarmee ik gewoon een beetje laid back misschien wat zou kunnen missen als ik in slaap zou vallen. En inmiddels heb ik elke aflevering volgens mij nu 2 keer gekeken van seizoen 1 of 2. Omdat ik het gevoel had dat ik dialoog miste of context miste. En bijna elke zin, elke dialoog is raak. Het is echt waanzinnig.
Raak is raak. Ja, het is zo scherp. Maar het dope aan die serie, even sidestep, is alles wordt beter. Je hebt van die dingen soms dat je denkt van, oh, dit is steeds zeg maar next level goed. En dat culmineert in het derde seizoen op grandioze wijze. Ze hebben ook die nieuwe serie trouwens nu, die Nocturne, dit jaar, die is helemaal slecht.
Maar komt te vervolgen.
Ja, die is super gaar.
Maar wat zit er voor Castlevania in die DLC?
Nu hebben ze dus de DLC van Castlevania bij Dead Cells zelfs toegevoegd. En dat is echt veel. Alucard zit erin uit Symphony of the Night. Ze hebben die teamsong van Castlevania Symphony of the Night. Met dan een remix van. Het is echt belachelijk gruwelijk. De wapens zitten erin. De levels zitten erin uit Castlevania. En eigenlijk is Dead Cells al Castlevania roguelike altijd al geweest. Maar nu mogen ze die inspiratie echt gebruiken. En dat doen ze dus. En het is, ja jongens, het is, als Castlevania fan is het zo gruwelijk goed gedaan. En ze hebben zoveel tijd en energie erin gestoken om echt die hele essence van wat Castlevania goed maakt te capturen binnen die Dead Cells wereld. Het heeft ook een eigen eindbaas. Je gaat natuurlijk naar Dracula toe. En dan kom je dus via die Castlevania areas. Als je die dan kiest, kom je dus bij hem terecht. Die heb ik verslagen. Belachelijk vet. Het was ook, ik zat in het buitenland toen ik hem downloadde in een van de hotelkamer wifi'tje. En uiteindelijk had ik in het vliegtuig dat die pas gewoon fatsoenlijk gedownload was. En ik denk even checken. En ik ben gewoon naar huis gegaan en in de trein zitten spelen. En ik heb hem thuis niet afgezet. En echt alles kapot gespeeld van die DLC. Wat fantastisch is. En kers op de taart. Na al die jaren dacht ik, weet je wat? Ik zit er nu toch in. Laat me nog één keer die motherfucking eindbaas van zeg maar, de originele game proberen.
Ja.
En ik heb hem gepakt.
Lekker
hoor. Dat is al die jaren.
Maar wat een drill fucking jante manier om een DLC uit te brengen. En dan er gewoon voor te zorgen dat mensen die echt wel verdienen die game al lang uitgespeeld te hebben. Het toch nog te laten lukken. Ja, dat vind ik mooi. Dat vind ik echt een goede
interpretatie. Het is zo zo ontzettend gruwelijk gedaan. En het is ook een mooie full circle. Omdat toen Dead Cells uitkwam, iedereen zag het al van, deze mensen houden van Castlevania. Ja. Dus het was alleen maar gerechtigheid op de tijdlijn waarin we leven, dat er ooit dit zou komen. Het is fantastisch, het is gruwelijk gedaan. En het is met zoveel liefde dat ze lekker op die derde plek mogen staan voor mij.
Ja, heel goed.
Ik vind het terecht en ik ben blij dat ik ben gewoon blij dat deze DLC zoveel liefde verdient. Want dat is misschien een zetje in de rug voor de mensen van Castlevania om weer eens een spelletje te maken.
Ik heb Konami al zo lang opgegeven.
Ja.
Helaas.
Helaas. Maar goed. Tegelijkertijd ook een goede tip, denk ik, voor de mensen. Plek 3 is echt een fucking mooie plek voor überhaupt een uitbreiding. Maar
als je Hades fan bent, die zullen er heel veel zijn. Check Dead Cells. Geloof me. Geloof me.
Oké, nou check dan it, weet ik wat ik ga doen na de Hades. Ik moet Hades nog uitspelen.
Voor mijn nummer 3 gaan we terug naar februari. In februari hebben we de Elfstedentocht gefietst. En er waren geruchten over Nintendo Direct. En toen zei ik nog Cody, ook al moeten we het 's nachts doen, we gaan die direct coveren. En natuurlijk, wij zitten in Friesland. 'S avonds helemaal kapot na weet ik hoeveel kilometer fietsen in de kou. En toen was er een Nintendo Direct. En er werd een game aangekondigd. En hij was ook gelijk beschikbaar. En ik kon het bijna niet geloven. Maar het was Metroid Prime Remastered. En Holy shit, man. Ik heb hem eigenlijk gelijk gedownload toen we... Nog volgens mij voordat we teruggingen naar de bewoonde wereld. En hem voor het eerst gespeeld. Dit was de eerste keer dat ik Metroid Prime speelde. En ik heb Metroid Prime een beetje... Metroid een beetje laat ontdekt. Dus ik ben vooral door de 2D-games gaan spelen.
Maar de good guy die je bent, je hebt inmiddels bijna alles gespeeld.
Ja, ik heb bijna alles gespeeld. En dat doe ik bijna nooit hè, met een serie. Ik hou daar helemaal niet van, hele gameseries inhalen. Want er zitten dan ook heel veel oude games bij die dan gewoon ja, slecht verouderd zijn. En daar heb ik nooit
Metroid 1 en 2, dat gun je niemand op die te spelen.
Nee, ik heb 2 wel gespeeld voor die remake toen. Om gewoon een beetje de vibe en de opzet te krijgen. Maar ja, dat is gewoon niet leuk. En door de jaren heen zijn die games zoveel beter geworden. Ik denk dat vanaf de GBA...
Het klinkt echt een raf recensie. Het is gewoon niet leuk.
Het is gewoon niet leuk. Geen spannend avontuur
ook. Metroid Prime 2 op de NES. Het is gewoon niet leuk.
Het is ook gewoon niet leuk. Want je moet dan op een blokje schieten... waar niemand geeft je daar een reden toe om dat te doen. Maar daarna, vanaf de GBA-games... zijn ze allemaal best wel tijdloos geworden. En het duurde even voordat ik Metroid snapte. Ik heb Metroid Prime 3 gespeeld op de Wii... Maar ik was toen ook 12 of zo. En ik dacht, ja, dat is gewoon een shooter, weet je. En dan kom je toch wel heel bedrogen uit. En dan zit je al heel snel vast.
Ja.
Maar nu snap ik hoe vet een Metroidvania kan zijn dankzij Metroid. En heb ik het eigenlijk voor het eerst goed in 3D gespeeld. En man, deze game is op een paar kleine pijnpunten na fucking tijdloos. Het werkt zo goed, al die verschillende beams die je krijgt. Hoe duidelijk de map is met al die verschillende kleurtjes. Je weet gelijk, oké, deze deur heb ik nog niet gehad. Die deur wel. Deze kan ik openen met een ijsbeam, met een plasmabeam. En je voelt jezelf steeds sterker worden. Je krijgt steeds meer upgrades. Je pak krijgt steeds een nieuw uiterlijk. Het ziet er fucking vet uit. En de sfeer, en daar heeft deze remaster, wat een hele uitgebreide remaster, heel erg van geprofiteerd. De sfeer van die planeet is al goed. Het voelt grimmig, het voelt desolaat. De monsters die zijn best wel dreigend. En als je dan bijvoorbeeld in de regen staat... en zo die druppels op je vizier ziet... ja, dat is gewoon prachtig, man. Het is een hele mooie Switch game. Heel sfeervol. En het werkt bijna perfect. Zelfs ik, die altijd de weg kwijt is... heeft gewoon die map... uitgepluist en gebacktracked. En dan spannen de vijanden wel de hele tijd. En je moet dus al die artifacts verplicht verzamelen. Waar ik dus dacht, weet ik veel. Ik dacht, dit is een sidequest. Om hem echt uit te spelen. Dus dat werkt elkaar wel tegen. En dat levert wel frustraties op. Maar
yeah.
In Metroid bestaat er niet zoiets als een sidequest. Metroid is een 100% game. En Prime is en was toen op de GameCube al. Ik heb er speciaal een gamepje voor geïmporteerd. En wij hadden het in Pauwpraat er ook al over, Jacco. Dat...
Yeah.
Ik roep natuurlijk altijd van, de best game ooit. Alleen ik heb nu officieel een lijst, dus jullie mogen me erop vastpinnen, van 20 games. Metroid staat in die top 10 daarvan. Metroid Prime is perfect. Het is zo'n fucking, wat ik zeg, het is zo'n feilloze game. En dat wil niet zeggen dat ik kan zeggen, dit kan net iets beter of dat. Maar er zijn weinig games die zo goed zijn en zichzelf zo goed kennen. Die game weet precies... Ja. Wat hij doet en hoe hij dat moet doen. En probeert geen gekke dingen die eigenlijk niet erin thuis horen. Het laat nergens de morfbal vallen. Het is echt... Metroid Prime is echt één voor de fucking ages. En ik ben sowieso super blij dat hij nu opnieuw uitgebracht is voor een nieuw publiek. En het is met Metroid... Het is eigenlijk hetzelfde als wat ik zei over Fire Emblem Awakenings en met Yakuza. Dat is dan wel doorgebroken, maar nog niet echt. Weet je, Luigi's Mansion 3 kun je droppen. Die verkoopt nog steeds 6 keer zoveel. Bij wijze van... Ik zit te wachten tot die Metroid die, zeg maar, gaat doen wat we even in de buurt gaan komen bij Mario en Zelda. Want ik vind deze serie in niks onderdoen aan die games. En nee. Prime is samen met Super Metroid echt ook het summum van wat die serie kan doen. Het is zo'n lijpe perfecte game, man.
Ja, en ik kan niet wachten totdat 2 en 3, die gaan sowieso ook komen, naar Switch komen. Ook al zijn die minder van wat ik hoor. Ik wil die toch heel graag spelen. Heel kijken wat die games doen. En dan hebben we altijd nog Metroid Prime 4 op de planning staan. En met de Switch install base kan die sowieso heel populair worden. Mm-hmm. Maar ik kan ook niet wachten om te zien wat het Rare van nu, het Nintendo van nu, die dat zo in vorm is met al die oude series opnieuw uitbrengen en opnieuw uitvinden. Wat ze doen met Metroid Prime 4, man, dat kan in
potentie.
Ja, Rare, toch? Sorry, ik zeg Rare, maar retro bedoel ik. Ja. Dus Nintendo heeft hem toen teruggebracht bij retro. En toen zijn ze helemaal opnieuw begonnen. Vandaar dat het zo lang duurde.
Wat ik hoop voor Prime 4 is dat ze een beetje dezelfde treatment gaan geven als Metroid Dread. Waar ik toen een beetje, maar dat is ook weer de cirkel waarin wij ons bewegen. Dat ik dacht dat het wel een soort van doorbraak voor Metroid ging zijn. Metroid Dread, want het was een steengoede game. En
hij heeft goed verkocht wel volgens mij.
3 miljoen, dat is
Nintendo begrip.
Okay. Voor Nintendo begrip is dat een nulletje te weinig eigenlijk. Yeah. Maar goed, los daarvan, het is natuurlijk ook een vrij westerse Nintendo titel met space en geweren en al die dingen. Dat is niet per se wat in het oosten verkoopt, denk ik, is een inschatting. Yeah. Ik vind me er niet aan vast. Maar ik had gehoopt dat Metroid Dread daar wat kon losmaken. Maar dan merk je toch ook zelfs bij collega's dat ze denken van, het is helemaal niet zo heel boeiend en ik heb 3 uur gespeeld.
Metroid Dread is fucking lijp.
Ik vind de Emmys vind ik vervelend en dat is een beetje achterhaald. En ik denk, maar dan sta je er dus ook niet voor open. En ik denk dat voor heel veel mensen geldt. De Emmys. De Emmys, die gasten die zo...
Ja.
Terwijl dat geeft je juist zo'n opgejaagd gevoel... wat zo fucking Metroid is. Denk aan die laatste scène van Super Metroid. Dan voel je... Ik heb nog nooit zoveel druk gevoeld. Nog nooit. Bij een sollicitatie niet. Bij mijn CITO-toets in groep 7 niet. En fucking niet bij mijn eindexamen. Dit Super Metroid, dat voert echt de boventoon. Dus ik had gehoopt dat Dread dat een beetje zou doen. Ik vind het tegenvallen. Ik kreeg ook op de Game Awards kreeg hij weer te weinig liefde wat mij betreft. En volgens mij won dat jaar It Takes Two. Daar heb ik nog steeds gewoon echt mensen voor slaan.
Jongen. Ja, de Metroid Dread heeft toen echt niet...
Of was het Deathloop dat jaar? I don't know. In ieder geval wonnen ze niet. 21 was pissig het. Over. Dus laten we hopen dat Prime 4 een goede behandeling krijgt. En dat het first-person shooter element wat meer tot de verbeelding spreekt dan een 2D Metroid.
Ja, man.
Ik heb één vraag. Is je CITO-toets niet wat je in groep 8 doet?
Ja, klopt. Je hebt gelijk. We hadden een pre-CITO-toets in groep 7. Dan kreeg je alvast een indicatie wat je waarschijnlijk gaat halen. En ik had die pre-CITO-toets gemaakt. Dat was 5,37. Dus mijn ouders hadden zoiets van... Hé, jij mag naar de HAVO. Dat is wel nice. Dat hadden we misschien niet eens verwacht. En toen deed ik in groep 8 die CITO-toets weer. En toen had ik 5,49. Wat dus eigenlijk gewoon bijna perfect is. En ik was bij mijn oma eten. Zij opende dat briefje voor mij. Ik zeg, ik hoef niet te kijken. Als ik maar naar de HAVO mag, daar gaan al mijn vrienden heen. Zij opende dat papiertje al zo. Volgens mij hebben ze een fout gemaakt, zegt ze. Ik zeg, hoezo? Zeg, je hebt 5,49. Zo slim ben je helemaal niet. Je bent je broer niet. Ik zo, oké.
Ook lekker het jeugdtrauma nog even extra eroverheen. Je bent je broer niet.
Nee, klopt. Dat is inderdaad wel pijnlijk. Maar aan de andere kant, ze hebben volkomen gelijk. Dus,
weet jij ook te scoren?
Zeker, ik wil ook 5,49. Omdat ik heel slecht ben in geografie. Dat is het enige blokje waar ik fout in had gemaakt.
Ik heb echt geen idee welke scoren op. Dus
lager dus, dat is dan duidelijk.
Ik?
Ja, ik heb zo'n 5-11 kind. Zie je het aan je.
Oké.
Ik moet zeggen, ik had 2 kinderen in de klas die zo 5-11 zo scoorden. En dat is mijn, zeg maar, mijn herinnering aan die 2 kinderen.
Ja, ik heb precies ook de namen nog.
Niet persoonlijkheid of wat dan ook. Ik weet ook hoe ze heten.
Ja, zeker.
Maar die 2 kinderen die hadden 5-11. En altijd als ik aan hun denk, wat nooit is, behalve nu dan. Dan denk ik, dat zijn die 5-11 kinderen.
Ik zal eens in mijn la kijken wat mijn CITO-toets.
Wacht even, jij hebt het nog?
Ja, dat is nog zieker dat je score nog weten.
Dat denk ik. Ik heb wel wat dingen bewaard van vroeger. Ik heb volgens mij een la met alle belangrijke dingen. Goed, Metroid Prime. Ik hoop dat hij ook een hoge CITO-score krijgt. Hoe de fuck zijn we hier beland? Simon.
Metroid Prime krijgt een 10. 5,50, let's go. Ja.
5,50. Jouw nummer...
Die krijgt een 5,50,
2.
Ja. Ja, leuk.
Ja. Mijn nummer 2 krijgt een 5,50. Mijn nummer 2 is alles wat Sea of Stars niet was. Mijn nummer 2 is ook een work of art. Het is Octopath Traveler 2.
Yeah. Oh, yeah,
en ik hoor mensen nu, want dit gebeurt elke keer als ik het over Octopath Traveler heb. Of het is, maar ik heb het eerste deel niet gespeeld. Oké, tegen die mensen zeg ik ook niet. Boeit echt geen reet. Het zijn 2 totaal verschillende games. 2, mensen zeggen, maar ik hoorde het eerste deel super grindy, noemt dan maar op. Dat zou kunnen... Heb ik in dit tweede deel totaal geen last van.
Ik heb het ervaren. Ik heb hem wel gespeeld. En ik vond hem echt wel te grindy. En fucking zonde. Want ik vind het concept van Octopath Traveler ontzettend vet. En ik vond het schrijfwerk daarin al erg leuk. Maar het was me niet waard om 100 uur te spelen. Om die verhalen te beleven. Yeah. Maar wat ik van jou hoor is... 1.
Oh, je hebt nu over 1. Oké.
Nee, 2 heb ik niet gespeeld. 2 kan ik niet maken.
Maar
nee,
kijk, ik had met 1 had ik dat ook wel, maar voornamelijk Octopath Traveler markeert voor mij een beetje het begin van die renaissance voor JRPG herinterpretaties. Een beetje dat 2HD, 2,5 HD, 2. HD genre.
2D HD.
2D HD genre.
HD 2D.
Dat, wat mij betreft is dat een beetje gestart door Octopath Traveler en dat vond ik daarom vond ik dat fantastisch. En later had ik gewoon zoiets van, er zijn er misschien nu wel wat leukere. Dus ik heb Octopad Traveler 2 ook gedeeltelijk door dat grind aspect wat Jacco zei, eigenlijk nog steeds geïnstalleerd op mijn Switch. Hij heeft echt al vaak aan een zijde draadje gehangen, maar dan elke keer verwijder ik toch iets anders, want ik moet en zal hem spelen. Dus overtuig me, please, meneer Zijdemans.
Ja, alles wat ik over één hoorde, dat was voor mij van, oké, dat ga ik niet checken. Want het is inderdaad, ik heb geen zin meer in de grind, man. Het is 2023, laten we gewoon even normaal doen. En alleen toen hoorde ik mensen die ik echt wel heel serieus neem. Er zijn niet heel veel, maar je hebt altijd zo van die game critics die denken van, naar jou wil ik best wel luisteren. En Jason Schreier is dat voor mij qua gamesmaak, zit ik vaak met hem op één lijn. En hij zei, yo, ook bij Traveler 2, man. En ik ben die game gaan spelen op vakantie. En holy fuck, het heeft... Zeg maar, waar we het over Sea of Stars hadden, als die doet alles perfect en netjes en binnen de lijntjes en alle 2023, heeft ook het per Traveler dat het alles doet wat die oude JRPG's, want dit is wel echt meer, zeg maar, Final Fantasy 6 dan dat het bijvoorbeeld een Chrono Trigger is. Het is echt een RPG in die zin.
Ja.
Alleen, het is een grote wereld met verschillende personages erin en je speelt eigenlijk iedereen zijn eigen vrouw, maar je gaat ook samen op reis. En het schrijfwerk in deze game is echt out of this world goed. De muziek, insane. Graphics, belachelijk. En al die dingen zijn dus... En ook een super tof vechtsysteem. En een super tof levelsysteem. En al die dingen zijn dus in een echt een grote wereld gedropt. En iedereen tegen wie je praat is gewoon... Het allemaal kleine verhaaltjes zijn overal stiekem te ontdekken. Mm. En het is allemaal leuk. En wat ik zo voor deze game vind spreken is... Je hebt ook wel eens met boeken. Als je bijvoorbeeld hebt van die boeken, heb je het ene hoofdstuk met het ene personage, het andere met de andere, tot ze bij elkaar zijn. En dan steeds als je van het ene personage aan het einde van het hoofdstuk, oh, spannend cliffhanger, ga je naar het andere personage en dan denk je, ah fuck, ik wil weten hoe die andere verder gaat. Ik heb geen zin om weer opnieuw te beginnen met een nieuw hoofdstuk of een nieuwe character. Deze game heeft dat dus heel vaak, want ik geloof dat er iets van 8, ja, dat lijkt me trouwens, als die Octo heet. Ik denk dat er 8 speelbare personages zijn.
Ja, dat is het ding, ja.
Ja, en dan kom je dus iemand nieuws, dan ben je dus bezig en dan ben je lekker met je Articio of zo heet die, een of andere western cowboy, en dan kom je een samurai tegen. En denk je, dude, nee man, ik ben met Partitio. Dat was het. Ik ben met Partitio bezig en ik zit in zijn verhaal en ik wil weten hoe zijn verhaal verder gaat. Maar onderweg naar, zeg maar, Partitio's hoofdstuk 2, kom je die Japanse ninja samurai dude tegen. En dan is het zo van, ah ja, wil je nu zijn chapter spelen? Ja, nou, fuck it, prima, ga ik wel doen. En dan altijd binnen één minuut denk ik, oh fuck man, ik ben nu ineens mega invested in deze Japanse dude. En wie ik ook tegenkom, het is elke keer ben ik meteen into die characters hebben en alle backstory van is zo goed geschreven. En het is ook heel volwassen. Waar Sea of Stars, zeg maar, de kinderversie van Chrono Trigger is dit gewoon, Octopath Traveler 2, gewoon echt een volwassen JRPG. Maar alles voelt 2023. Maar het heeft alle hoogtepunten uit de gloriedagen van, zeg maar, de jaren 90. Van de PlayStation RPG's, van de Suikoden en de Wild Arms games. Ik zweer het je, deze game is doet ook echt niks fout. En het doet niet alleen niks fout, het doet zoveel dingen ook zo ontzettend briljant. En ik zou nooit een titel in een top nog iets zetten die ik niet uit heb gespeeld. Deze staat er wel in. Deze staat hoog. Nogal, zoals jullie zien. En ik heb nog niet eens misschien uitgespeeld, want ik ben veel minder op reis geweest de laatste half jaar. Ik denk natuurlijk veel met voetbal. Nu heb ik steeds gewoon in die studio gezeten. Dan zit je niet meer in die vliegtuigen, in die hotelkamers. En dat is eigenlijk dat zijn mijn switchmomenten, zeg maar.
Ja.
Maar ik blijf lekker deze game gaandeweg spelen. Ik blijf ook voortkabbelen. Ik heb ook niet zoiets van, oh, ik moet hem uitspelen. Het heeft een beetje diezelfde kwaliteit ook zo van, hey, leef gewoon in deze wereld. Loop hierin rond. Praat eens even met die dude die achter het bakkershuisje staat. En of deze dude die op een veldje staat. Misschien wil hij. En zegt hij, oh, ik wil graag hier druiven maken. Maar ik wil de perfecte druif maken. En dan weet je niet eens van, oh, dit is een sidequest. En er staat een uitotheek boven. Nee, het is gewoon een dude en die wil graag druiven maken. Yeah. En op een gegeven moment kom ik ergens. En iets wat niet eens heel specifiek aangegeven wordt. Dan denk ik, oh, misschien zou hij er wel iets mee kunnen. Ga ik even naar hem toe. En dan is het ineens een sidequest dingetje. En het is, jongens, deze game is zo waanzinnig. Het is een JRPG die zich afspeelt in een... Ik durf het wel een open wereld te noemen. En het is echt, echt een insane goede game. En één niet gespeeld hebben is geen excuus. Heb ik ook niet. Zelfs mensen die één wel gespeeld hebben dat niks aanvonden. Geloof me. Ook al heb ik die niet gespeeld. Alles wat ik ervan hoor, is dit gewoon de evolutie daarvan. En ik hou waar ik van Sea of Stars zei. I liked it. I didn't love it. Je merkt wel aan hoe ik hierover praat. Ik hou echt van deze game. Deze raakt echt precies de fucking... Goeie snaar.
Nou, misschien moeten we allemaal gezamenlijk instappen met Sea of Stars, de smaak te pakken krijgen en doorgaan naar Octopath Traveler 2 dan. Dus dat zou voor mij wel opgaan.
Ah, ja,
het klinkt allemaal zo goed. Ik waardeer ook altijd aan jouw mini-reviews dat je de soundtrack als een van de eerste dingen noemt. Dat vind ik zo ontzettend belangrijk in zulke spellen.
Het is zo hard.
Ja, man, ik bedoel, er moet genoeg zijn om naar te kijken. Normaal als het oor niks krijgt, dan haak ik ook vaak snel af. Dus I love it. Oké, dope. Ja. Nou, dat is een stevige nummer 2, lijkt me zo.
Prachtige nummer 2. Ik wil hem ook heel graag checken. Eerst de Stars afmaken.
Ja, hij schijnt echt heel lang te zijn, ja.
Dan een iets kortere game, maar...
Wowie zowie.
Niet slechter. Wowie zowie. Cody en ik hebben, zoals je misschien wel verwacht, een gezamenlijke nummer 2. Het is Super Mario Brothers Wonder. Wat een fantastisch game is dit. Wat ontzettend leuk. Het is de leukste game die ik dit jaar speelde. Ik heb het meest plezier gehad met Super Mario Brothers Wonder. Omdat van begin tot eind is deze game gewoon een feest. Elk level heeft een twist, heeft verrassingen, heeft... interessante gameplay mechanics. En wat ik nog even wilde benadrukken, want dat zie ik heel vaak terugkomen in eindejaarslijstjes en ook reviews en zo. Veel mensen noemen de Wonder Bloom als het ding van Super Mario Brothers Wonder. En dat is het ook wel ergens. Want het zorgt ervoor dat inderdaad elk level een twist kent. En die twists zijn ontzettend leuk en ontzettend gevarieerd. Het is altijd iets nieuws. Het is bijna niks wat ze herhalen.
Nee, er wordt zo weinig gerecycled. Dat is zo'n onderschat sterk punt van deze game, man. Het blijft verrassen, inderdaad. Ja.
Amper. En het is fucking leuk. Je speelt op z'n kop en je kijkt van bovenaf en je hebt allerlei andere twists die je eigenlijk gewoon zelf moet ontdekken. Maar daarnaast is deze game op zich al zo creatief ontworpen en zo gevarieerd. Dat ik dat ook heel erg kan waarderen. En dat heeft voor mij veel te maken met de vijanden ook. Ze hebben een hele bak met nieuwe vijanden in deze game gestopt. Van vogels met toeterneuzen, feesttoeterneuzen. En vogels die zichzelf in de muur pinnen met hun neus. Tot zijn ook, allerlei...
Al die vijanden zijn zo goed in die game gepast. Bijvoorbeeld, het is wel vaker bij Mario dat je bepaalde vijanden hebt die je op een specifieke manier moet killen natuurlijk. Ik bedoel, kijk naar een Spike of zo, weet je wel. Dat van die gasten, dan weet je wat je moet doen. En na 30, 35 jaar Mario kennen we die enemies wel en weten we wel hoe dat ongeveer in zijn werk gaat. En deze nieuwe vijanden, ik denk aan die mummy guy. Dan moet je eerst achter zien te die komen, mummy, maar hij is heel erg lang. En dan moet je hem uit gaan wikkelen. En dat is in principe best wel lastig, want je hebt niet heel veel speling om naar achter te lopen. Maar ja, je zou dat ding toch moeten gaan afwikkelen. Dus wat kan je dan doen, is je kan ergens opspringen. En dan gebruik je al die nieuwe gameplay mechaniekjes of je power-ups daarvoor. En dat is zo goed over nagedacht, inderdaad.
Ja, man. En die marshmallows. En er zitten zoveel nieuwe dingen in. En dat zorgt voor zoveel nieuwe gameplay mechanics, waarmee je bijvoorbeeld weer andere coins of wonderblooms die verstopt zitten kan vinden, die niet eens worden aangegeven soms. En dat maakt deze game zo ontzettend gevarieerd en zo ontzettend slim bedacht, dat ik toen ik hem aan het spelen was, dacht ik, ja, dit is gewoon eigenlijk het vervolg op Odyssey wat we hadden gehoopt. Dit is gewoon, ze spelen zoveel met andere wezens die nieuwe twists, gameplay mechanics opleveren. Dat het zo veelzijdig is. En dan maakt het helemaal niet uit voor mij dat de game niet zo lang is. Of soms ook niet zo heel moeilijk. Want er zitten natuurlijk ook een hoop hulpmiddelen in. Je kan online gered worden. Yoshi kan niet dood. Je kan met... hoe heet die een ook alweer? Nabbit. Kun je niet doodgaan. Er zitten een hele hoop gameplay mods in. Die de game ietsje makkelijker maken. En die heb ik aan het begin een beetje achterwege gelaten. Maar ja, als je dan lekker gaat spelen met deze game. Om alle andere coins te vinden. En dan toch die mods gaat proberen. Of die challenge levels. Dan is het best wel gedurfd voor Nintendo. Om echt Mario te durven breken met deze dingen. Gewoon een grapple hook.
Het is zo'n geniale manier om Mario opnieuw uit te vinden en te tillen naar 2023. Je merkt ook aan alles, en ik weet niet hoe exact dat zo is, maar je merkt aan alles dat er nieuwe mensen aan werken, dat er er vanuit bovenaf is gezegd van ja, jullie mogen er wat meer mee gaan spelen. Experimenteer maar wat. En kijk wat het oplevert. Die gasten hebben waarschijnlijk als kind enorm genoten van Super Mario World, zoals wij allemaal, over de beste game ooit gemaakt gesproken. En dat springt er vanaf, weet je. Je herkent Super Mario World erin terug. Het ene moment loop je daarin en twee seconden later loop je in Super Mario World 2, wat wij beter kennen als Yoshi's Island natuurlijk, omdat Yoshi er ook in zit en je kan ook op Yoshi's rug. Dus je hebt ineens dat multiplayer effect wat Super Mario World helaas nooit kon brengen. Je had natuurlijk wel Luigi, maar dat was... Hè, en ik zeg niet dat het hier perfect is uitgevoerd, maar die optie is er wel. En je merkt gewoon aan alles dat er zoveel plezier is geweest en dat er geen idee te gek was voor dat ontwikkelteam. En dat vanuit bovenaf dus... Het zit goed met de volgende generatie. generatie Nintendo. En dus ook Mario. En Zelda bewees dat dit jaar al. Of eigenlijk bewees Zelda dat misschien beter in 2017. Maar goed, Mario doet dat nu ook voor 2D. En dat is zoiets knaps. Je hoeft deze game niet zelf leuker te maken. Hij is in singleplayer fantastisch. Hij is in multiplayer fantastisch. Het is... wat mij betreft gewoon het begin van de toekomst van Mario. En die nieuwe kleine animatietjes. De hele nieuwe vibe van Mario. Die eigenlijk met de Mario film begin dit jaar is begonnen. Ziet er gewoon zo glansrijk uit. En ja, dit is zo'n ontzettend goede start.
Waarom is Nintendo zo goed?
Ja, ik weet het niet. Ze zijn genieën. Volgens mij werken daar alleen maar uitvinders die eigenlijk zeg maar een nieuwe vorm van elektriciteit zouden moeten uitvinden. Maar hun tijd en energie verspillen aan videospelletjes. Dat is mijn redenatie.
Ik heb liever gewoon goede Mario games dan...
dat is gewoon een energiebron. Ja, ik eigenlijk ook. Ja.
Hey, maar even ik heb het nooit echt gezien tot aan... Ik bedoel, Super Mario World, jij zei het al, Cody, die staat ook in die top 20 lijst van me. Waanzinnig. Toen ben ik een beetje ergens gaandeweg eraf gevallen. En vond ik Mario wel leuk, maar ik dacht van... Waarom, het is niet zo de heilige graal. Toen ging ik Odyssey... Daar ging ik dan weer eens een keer echt goed voor zitten. En toen dacht ik, oh mijn god... Er is letterlijk niemand op de wereld die zo'n game kan maken buiten Nintendo. Het is zo goed. En ik ben een beetje aan het uitzonen, merk ik, als jullie over wonderen. Want ik heb hem dus nog niet gespeeld. Ja. Ik ben al anderhalve maand zo aan het proberen niet eraan te denken. Ook met oog op Donkey Kong doet me ook een beetje aan denken. Is hier in huis ook fantastisch ontvangen. En het idee dat, als jullie dit luisteren zijn, ben ik waarschijnlijk eindelijk Mario Wonder aan het spelen.
Ja, dat denk ik ook.
Die doos ligt dus nu al onder die kerstboom een beetje te staan daar, mij uit te lachen. Maar ja, ik kan ook niet wachten op een nieuwe 3D Mario. Maar hier ook, vooral met de nieuwe Super Mario Bros. Daar zijn ze me echt een beetje verloren. Dus, ja. Ik weet niet, man. Doe maar denken aan die Ikea. Ik weet niet wat het is.
Je moet het zelf een beetje leuk maken en in elkaar zetten. Klopt wel. Kijk, die hele franchise was natuurlijk leunde volledig op. Je kan nu echt multiplayer. En dat was best leuk voor een keertje. En dan kreeg je Super Mario Maker. En toen dachten we allemaal, nou oké, 2D Mario is nu dus overbodig. Maar wat je vergeet is dat geregisseerde, briljante level design van Nintendo... in combinatie met een ervaring bieden in plaats van een spelletje. Ja. Dat doet Super Mario Wonder. En eerlijk is eerlijk, het had ook wel een verrassingsfactor. Want ik denk dat we allemaal dachten dat deze game gewoon van de plank af moet... en er al 3 jaar lag.
Dat
idee hadden we een beetje. Er was ook de direct waarin het verkeerde. Maar het is... dat absoluut niet gebleken. En ik denk dat een heleboel mensen dezelfde gedachten hebben gehad als jij, Simon. Van Mario is altijd Mario gebleven. Maar je ziet wat ze nu kunnen doen door een beetje nieuwe animaties toe te voegen. Zichzelf wat minder serieus te nemen. Een beetje overboord gaan. En de speler iets bieden wat niet eerder gedaan is. Dus het is een mooi moment om weer in te
Waanzinnig.
Stappen.
Ja. Waanzinnig.
Nu wil ik een Bowser's Fury volledige game.
Ja, ik snap het. We hebben natuurlijk deze aflevering gisteren al opgenomen. Toen viel je het water. Toen heb je daar een mooi betoog over gehouden dat je dat zo fantastisch vindt. Het was overduidelijk een proefballonnetje van Nintendo. En wat mij betreft hoeft het niet zo. Het is een hele onpopulaire mening. Ik vond het leuk, maar
ik vond het fantastisch.
Ja, het is natuurlijk, het is dope. En weet je, het is een mooie blauwdruk als je straks in een open wereld met Mario jezelf kan vervoeren over plessies. Of even de kart pakken van Mario Kart, weet je, dat soort dingen. Dat kan natuurlijk allemaal perfect zijn.
Mario voor de fucking win, gek.
Ja, het zou fantastisch zijn, maar ik wil het eerst nog zien. Ja, ik moet het nog zien in ieder geval. Maar dat is wel wat we in 2024 mogen verwachten van Nintendo, want we weten niks. En een open wereld Mario launch game voor de Switch 2 is toch hetgene wat in het meest logisch lijkt op dit moment.
Ja, man. Maar voor nu is 2D Mario ook helemaal terug en daar zijn we ontzettend blij mee. Toen ik hem speelde, dacht ik... Zou dit nog Game of the Year kunnen worden voor mij?
Ja.
Zou dit nog de beste Switch game kunnen worden? Maar nee, er was één game die wij allemaal op één hebben staan. En ook onze community. Jullie hebben natuurlijk gestemd en laten weten wat jullie favoriete Nintendo game van het jaar
was. Nummer 2 was trouwens Mario Wonder. Maar ik moet er wel een disclaimer bij maken, Jacco, wat jij nu gaat verkondigen. Ja. Want je kan natuurlijk stemmen op twee manieren tellen. Als we puur naar de hoeveelheid kijken hoe vaak een game genoemd is, dan zou Mario Wonder Game of the Year zijn volgens Bonus Level Community. Als je rekening mee houdt naar de plaatsing, dus de nummer 1 bijvoorbeeld 5 punten geeft en nummer 3 1 punt, dan is hetzelfde Tears of the Kingdom. Dus dat is maar net hoe we er naar kijken eigenlijk.
Oké, nou dat is nog meer close dan ik had verwacht. Maar goed, ik denk dat we voor ons allemaal spreken dat Zelda, Tears of the Kingdom, de beste Switch game van het jaar was. Want holy shit. Ik kan soms niet geloven hoe goed deze game is. Er zijn zoveel dingen zo knap aan deze game. Alleen het bouwen al is zo ontzettend goed gelukt. Het is bijna onmogelijk om dit voor elkaar te krijgen in een game, laat staan op een Switch, laat staan in een wereld die je al een keer hebt gedaan. En je ziet echt aan deze game dat ze dachten, oké, we gaan een vervolg op Breath of the Wild maken. We gaan weer een aantal regels geven waarbinnen jij je problemen kunt oplossen. En als jij het kan bedenken, dan kan het. Maar als we het doen, moeten we het wel echt goed doen. Ze kwamen niet met één gameplay mechanic, niet met twee gameplay mechanics. Nee, ze kwamen met meerdere dingen die letterlijk de game changen. Dan hebben we natuurlijk over Ultra Hand. Allemaal dingen bouwen, allemaal dingen aan elkaar plakken.
Fuse, ja.
Zwaartekracht, inderdaad de fuse. Je kan wapens aan elkaar plakken. En je kan de fucking tijd terugdraaien van objecten. En wat ze daarmee doen, man. Ze reiken het zo mooi aan het begin van de game. En laten je daarna helemaal vrij in ja, wat jij gaat ontdekken, wat je gaat doen. En
ze geven je letterlijk de mooiste kleurplaat die je kan voorstellen, die echt gewoon 87 meter lang is. En jij mag hem zelf gaan inkleuren. En dat kan je zo prachtig doen als je wil. Maar je kan het ook afraffelen. Yeah. En daar zit ook schoonheid in. Want je kan ook gewoon shortcuts nemen. De manier waarop ze in het speltempo ten opzichte van Breath of the Wild, wat ik denk heel tekenend is voor beide delen. Want Breath of the Wild, dat zegt de naam natuurlijk al, daar ben je aan het genieten van alles wat de natuur doet en hoe alles op elkaar reageert. Wauw, Nintendo heeft dit zo goed doordacht. Dat speel je wat langzamer en je geniet van je omgeving. En dan heb je Tears of the Kingdom, wat zich in hetzelfde universum afspeelt, min of meer dezelfde wereld. Alleen nu is het aan jou om deze game op een compleet andere manier te gaan spelen. En zoek het maar lekker uit hoe je dat wilt doen. Maak het leuk voor jezelf. Gebruik die Lego stenen die we voor je in de aanbieding hebben. En ga daar ook mee spelen. Weet je, op het begin gebruik je een kookpot om eten in te maken. En over 20, 30 uur dan gebruik je zo'n kookpot als een soort van suspensie voor je auto. Zodat je wat beter over hobbeltjes heen kan rijden. En dat alles wat je doet, ook is 3 uur lang werken in veen, is voor science. Want je begrijpt iets beter wat je kan doen. En ook al speel je 300 uur, je gaat deze game nooit uitspelen, omdat dat is niet het doel van de game. Het is Nintendo's cadeautje aan gaming. En het is ook mooi om te zien hoe heel de game-industrie daarop reageerde. Iedereen was ermee bezig. Iedereen had er ontzag voor. En ik heb al zoveel content over deze game gemaakt, maar wat mij betreft is dit game de game. En dan is het ook nog toevallig in hetzelfde universum met het beste verhaal ooit. Gast, waar hebben we het over?
Ja.
Ik ben het er. Ja, weet je, we hebben natuurlijk spoilercast opgenomen. Ik heb voor mijn gevoel, ik kan er nog steeds 3 uur over lullen, maar ik heb er zoveel over gezegd.
Ja.
Het is ook geen, het is bijna een saaie 1, want natuurlijk staat hij op 1. En natuurlijk is alle lof die deze game krijgt nog steeds niet genoeg. En ik heb het dan ook nog eens, zoals we in de spoilercast uitgebreid besproken hebben, het zal voor mij altijd de game zijn, de eerste Zelda die ik met die kleine samen uitspeelde. Ja. En echt ons avontuur samen. En ja, er is echt niks wat daarbij in de buurt komt. Tot ik misschien Paranormal Site ga spelen, 2024. Maar dit had, eigenlijk hadden we gewoon de hele top 5 moeten noemen, nummer 1. Op nummer 1 staat Zelda. Bedankt voor het luisteren.
Ja.
Iedereen weet het, man. Je kunt niet. Je hoeft niemand te overtuigen. Je vertelt niemand iets nieuws. Het is zo waanzinnig. En nogmaals, ik zei het net ook al, maar Nintendo is de laatste jaren alleen maar raak aan het slaan. Het is niet normaal.
Ja, en het is gewoon een klassieker. En ik heb soms moeite met dat beseffen. Want ik struggle nog steeds in mijn hoofd met oké, Breath of the Wild is wel die revolutie. Het is echt, het heeft alles veranderd.
Geloof mij nog maar, de komende 10 jaar staat deze game op elke willekeurige professionele, amateuristische en blog als het beste game ooit gemaakt. It's gonna happen. En daar gaat het ook blijven staan.
Ja, kijk, het is beter dan Breath of the Wild. Maar het is niet zo revolutionair. Maar tegelijkertijd is Tears of the Kingdom, ja, veel beter dan je had voor kunnen stellen of zo. Het is zo met die depths en de luchtwereld erbij. En ze hebben het zo goed opnieuw gevuld. Want we hebben het natuurlijk over het bouwen en zo gehad. Maar wat jij zei, Cody, de wetten van de natuur gelden ook nog steeds. Dat is ook nog steeds onderdeel van de game. En op een gegeven moment had ik dat bouwen een beetje losgelaten of zo. En ik was heel, heel druk bezig met gewoon sidequests doen en ontdekken. En dat is zo goed, man. Het is zo'n briljant concept dat je afgevuurd wordt in die Sky Towers. En ik zal nooit meer het eerste moment vergeten dat ik zo over de wereld uitkeek en dacht, oké, ik zie hier een kubus en een bol in de lucht. En ik zie daar in de verte een draak vliegen en daar zie ik een vulkaan. En wat zijn die gekke tekeningen daar in het gras. En er zijn zoveel boeiende dingen. Ze hebben zo goed nagedacht over, oké, de speler moet constant afgeleid worden.
Ja.
En het voelt zo natuurlijk. Het is echt bizar wat je allemaal tegenkomt als je gewoon gaat rondlopen. Alles is interessant. Alles is een soort van een reliek uit het verleden. Ik vind de Zonai-technologie en die hele samenleving vind ik ook super interessant. Ook de kleine situaties daar die daarbij komen kijken. Was het nou Hatino of Kakeriko?
Ja,
volgens mij Kakeriko. Ja, waar die dingen zijn neergestort. In
dat zijn
de
ring ruins in Kakeriko, ja. Ja.
Ring ruins, ja.
Ja, en iedereen is helemaal een rep en roer. En dat aan het onderzoeken en jij gaat ze helpen. En ik had echt het gevoel...
Het leeft, ja.
Ik heb het gevoel dat er echt iets gaande is in dit dorp. En dan kom je weer in een ander dorp en dan heb je weer een hele geinige veten over een burgemeester en een modemaker die dan proberen zieltjes voor hun te winnen. En dan moet jij gaan kiezen, maar dan moet je ze ook besluipen en dan ga je weer via een tunnel het huis bezoeken waarin die guy zit en kijken wat hij stiekem 's nachts aan het doen is. En dan zie je dat hij toch stiekem 's nachts die kleding draagt of zo, of een hoed draagt of zo.
Ja, en die andere die is alleen maar met vlees bezig, maar stiekem is hij vegetariër. Ja. Dat is ook hilarisch. Ja, maar
fijn als jullie over deze sidequest beginnen. Die spoilerkans hebben we het ook al gehad, dan denk ik.
Oh ja, je hebt nooit meer mocht
niet spelen. Ik speelde met iemand zo van het verhaal begon en die zei, oké, niet interessant. En die ging het dorp uit, die liep gewoon weg. En die, ik ben een hele dorp, ben ik nooit meer. Niet zo van, oké, kunnen we minstens even door het dorp lopen kijken wat hier nog meer. Als je deze sidequest niet doet, oké, maar laten we in ieder geval een nieuw dorp, weet je wel. Laten we even kijken. Nee. Oké.
Dus, ja, op zoek naar iets episch, want dat heeft deze game ook.
Het klinkt als een hele leuk iets. En ik vind shout-out naar Zelda en Ganon, die Nintendo voor het eerst...
Ja.
Character heeft gegeven, Ocarina of Time daargelaten. En echt zo goed neer heeft gezet. Ik ben zo blij dat mijn boy Ganon nu gewoon echt een fully fleshed out personage is. En Zelda is de hoofdrol in deze game. Dat mocht ook wel eens een keer. Het enige wat nu moet gebeuren is dat Link een beetje character krijgt. Maar gelukkig komt de Zelda film eraan. Dus dan gaan we ook die wens van elke Zelda fan gaat dan in vervulling.
Ja. Ik ga weg. Nee.
Eindelijk praten.
Okay, het laatste wat ik wil zeggen is... de shrines, daar wil ik een heel even over hebben. Want dat zijn natuurlijk gewoon dezelfde shrines als in Breath of the Wild. Alleen nu hebben ze een soort van nieuw betekenis. Namelijk, als je deze shrine doorspeelt... dan krijg je een kijkje in de oplossingen die Nintendo voor jou bedacht heeft. De mogelijkheden met je bouwstenen die jij misschien nog niet bedacht hebt. Dat wordt je een soort speels uitgelegd in die shrines. Waardoor al die 150 shrines gewoon interessant blijven. En je hebt het idee dat je een soort van kijkje in de keuken krijgt. En het gevoel van mysterie wordt nu gecompenseerd door de caves. De een is heel lang, de een is heel kort. Maar je hebt er wat aan. En dan heb je van die paar spaarzame momenten dat alles in één keer samenkomt. Bijvoorbeeld dat je boven op een sky island een tempel hebt gedaan. Of hoe dat ook heet daar, zo'n kubus. En dan zeggen ze van, nu moet je naar de depths. Als je hier naar beneden springt, dan ga je letterlijk in één keer door al die drie lagen heen. Dan kom je precies waar je uit moet zijn. En dan pas besef je hoe perfect alles op elkaar aansluit. En dat is het laatste wat ik erover wil zeggen. Verder, luister de spoilercast als je dat niet gedaan hebt. Want ik denk dat we alle drie wel 86 patogen kunnen houden over hoe fantastisch Tears of the Kingdom is. En gefeliciteerd met deze prachtige titel.
Ik heb één ding nog wat ik wil zeggen over Zelda. Ja.
Oké,
zeg het.
Een leuk avontuur.
Leuk avontuur.
Leuk avontuur. Ja, samenvatting. En gefeliciteerd officieel namens ons en de community... Game of the Year, bonus level Game of the Year voor Nintendo Switch.
En ook iedereen die het geluisterd heeft afgelopen jaar, bedankt voor het leuke avontuur. Het heeft een bonus level heeft een iets andere vorm aangenomen dan wanneer we begonnen. We zijn inmiddels 2,5 jaar onderweg met deze podcast, bijna 200 afleveringen. En we zijn onszelf nog steeds opnieuw aan het uitvinden. En dat hebben we dit jaar gedaan met een stel vaste gasten. Waaronder Simon en Sander die vaak lang zijn gekomen. Maar ook Jurjen natuurlijk nog steeds.
Ik wil nog iets. Ik heb dat ik het eerder gezegd. Maar ik wil nog iets over Sander zeggen.
Oké.
Want ik neem aan dat hij meeluistert. Sander, ik wil dat jij niet meer bij de Bonus Level podcast aanschuift. Cody en Jacco, ik wil dat jullie hem niet meer uitnodigen. Want die man, hij is zo eloquent, welbespraakt. Hij heeft zo'n brede vocabulaire. Hij praat zo doordacht dat iedereen die luistert... voelt zich meteen gewoon een domme barbaar.
Ja, ik heb echt wel.
Als ik naar hem luister, dan denk ik ineens van... dan denk ik aan mezelf en dan denk ik echt aan... Zelda, leuk.
Maar Zelda, gewoon, goed spel.
Zelda, leuk avontuur. En ik weet niet, man. Als hij praat, is gewoon... voor iedereen is gewoon... hij is zo, zeg maar, eloquent dat gewoon, eigenlijk is het gewoon denigrerend bijna naar de andere mensen toe. Dan heeft hij ook zo'n zachte stem dat het ook, je kunt er ook geen gemeen vezeltje in ontdekken.
Ja, ik denk echt
dat het een shame.
Als mensen ruzie hebben, moeten ze gewoon even ooit met Sander gaan praten of zo. Gewoon even 5 minuten met Sander boeken.
Maar de dikke Van Dalen belt hem van, hey, ontbreken er nog woorden? Missen we nog iets?
Ja, maar zo voeg jij ook weer wat toe aan de podcast. Er is niemand die zichzelf zo kan verliezen in een prachtig verhaal en afsluiten met een metafoor. Jacco heeft de kennis van 85 encyclopedies wat betreft games. En ik ben gewoon een beetje aan het lullen met jullie. En dat vind ik heel erg fijn. Dan hebben we
Cody, dit is full circle, hè? Nu ga je weer. Dan ga je al meteen weer jezelf weer downplayen.
Ja, nee, maar ik ben heel erg grappig vooral. Dat is een beetje, dat is wat ik doe.
Nou, laten we niet overdrijven, maar je hebt best wel kwaliteiten.
En zo brengt iedereen wat naar die Bones Level podcast. En goed nieuws, Jacco en ik gaan volgend jaar gewoon door. En dan blijven Simon en Sander en Jurjen ongetwijfeld aanhaken. En ook die tig andere gasten waarvan we er al een paar leuke in het in het vizier hebben die we willen aanhaken. Dus stay tuned en geniet van deze aflevering. En natuurlijk de aflevering die nog gaat komen bij Oud en Nieuw. Want dan weet je dat er nog een nieuwjaar special aankomt.
Ja,
gelukkig nieuwjaar voor mij.
Ja, gelukkig nieuwjaar alvast.
Thanks, gelukkig nieuwjaar allemaal.
Met nieuwjaar kunnen jullie de nieuwjaar special verwachten. We gaan weer een lekkere losse aflevering doen. We gaan lekker quizzen, een beetje geinen, een beetje spelletjes doen. Dus die kun je op 1 januari om 12 uur verwachten. Die plannen we gewoon in. En vergeet ook niet nummer 1 van deze kerstspecial te luisteren. Namelijk het jaar van Nintendo 2023. Dan gaan we helemaal door het jaar heen. Wat er allemaal is gebeurd. Hoogtepunten, dieptepunten, gekke dingen. Hoe is het nou met de Switch 2? Hoe staat de Switch er nu voor? Check die ook vooral. En dan komen we in ieder geval bij jullie terug met het nieuwe jaar. In ieder geval een hele fijne kerst. Bedankt voor het luisteren. En we zien jullie bij de volgende
Bonus Level.
Yay!